zou de vergadering beginnen. Iedereen hartelijk welkom, ook op de publieke tribune. Het is een beetje voor mij een rare, want ik stap eigenlijk zo in een vergadering waar jullie vorige week geëindigd zijn. Dus we gaan nu beginnen met eigenlijk dus de beantwoordingen van het college. Dus ik, bij deze geef ik meneer Hiebrink het woord. Gaat u gang.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Misschien is het goed voordat ik inga op de beantwoording van de vele vragen die er zijn gesteld in de eerste termijn nog even kort een stukje terug te gaan in de tijd en de commissie ook even mee te nemen hoe we zijn gekomen tot het punt waar we nu staan. Ik zal niet de hele geschiedenis uit de doeken doen, dat zou misschien een al te lang verhaal worden, maar het lijkt me toch goed om even een paar belangrijke momenten te memoreren hier. En dan moet ik denk ik beginnen in oktober 2008. Toen heeft de gemeenteraad van Bergen een kaderbesluit vastgesteld. En dat kaderbesluit was eigenlijk de slotsom van de discussie die de maanden daarvoor is gevoerd over de gebiedsvisie. Op die gebiedsvisie zijn 1200 zienswijzen ingediend. Daarvan heeft de raad toen gezegd, die gaan we op deze manier niet vaststellen. Maar er zijn toch een aantal zaken die we wel willen vastleggen en die we willen meegeven voor het vervolg. En dat is vervat in het kaderbesluit waar ik het net over had. Op basis van dat kaderbesluit is in 2009 een aantal dagen vergaderd door een groot aantal mensen, ook vertegenwoordigers van een groot aantal partijen en op de zogenaamde landschapsconferentie. De gemeenteraad heeft toen nog een aantal landschapscafés georganiseerd in december. En dat heeft geleid tot een document dat heet de opmaat voor de structuurvisie. En daar is een verslag van bevindingen op geschreven. Dat alles heeft uiteindelijk geresulteerd in het concept, in de concept structuurvisie landelijk gebied. Zoals die in juni vrijgegeven is voor de inspraak door de gemeenteraad van Bergen. U weet, dat kunt u in het raadsvoorstel lezen, dat daar een kleine zestigtal reacties op zijn binnengekomen. Die zijn beantwoord in de nota van zienswijze. Dat leidt ook nog tot een aantal aanpassingen. Dat heeft u ook kunnen zien in een van de bijlagen. En het is misschien goed om ook nog even te benadrukken wat voor soort stuk we nou precies gaan vaststellen. En wat is de structuurvisie? Wat is dat voor soort document? Het is een zogenaamd zelfbindend document, zoals dat mooi heet. Dat betekent dat het een belangrijk beleidsdocument is, waarmee de gemeente sturing geeft aan de toekomst van het landelijk gebied. Het is ook een algemeen stuk met een aantal algemene uitgangspunten. En ik denk dat het goed is om de centrale visie zoals die verwoord is in het document nog eens te noemen. Omdat die ook op een aantal plaatsen in de beantwoording terug zal komen als het kader op basis waarvan wij besluiten hebben genomen en op basis waarvan we het stuk hebben ingericht zoals we het hebben ingericht. En die centrale visie is dat wij de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in het gebied willen behouden, versterken en herstellen. De vraag of daarmee voldoende ruimte is voor de belangrijkste beheerders van het gebied, hè, want dat zijn aan de ene kant de natuurbeheerders, maar natuurlijk ook de agrariërs, of die voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen, daar zal ik op een later moment op ingaan, omdat er ook vragen over zijn gesteld door de verschillende commissieleden. Dan begin ik met de vragen die zijn gesteld door de VVD. Concreet werd er eerst gevraagd naar de zienswijze van de OLGB en of die was opgenomen. Nou, die is opgenomen onder nummer 61, daar heb ik afgelopen donderdag al iets over gezegd. En ik denk dat het belangrijk is om te memoreren dat het OLGB op een aantal punten inderdaad niet tot tot overeenstemming is gekomen en geen eensluidend advies heeft gegeven aan het college, maar dat ze op één punt wel eensgezind waren en dat was dat de conceptstructuurvisie zoals die nu voor ligt een adequate vertaling is van datgene wat er is gebeurd op de landschapsconferentie. Ik heb daar donderdag ook al kort iets over gezegd. Hè. Er zijn veel complimenten gemaakt in de verschillende zienswijzen over het gevoerde proces. en het stuk dat er ligt. En ik denk dat het feit dat we van 1200 naar 65 zienswijzen zijn gegaan op het stuk ook iets zegt over de kwaliteit van het stuk dat nu voor ligt. De VVD heeft in algemene zin een opmerking gemaakt over de missende kwalitatieve onderbouwing op een aantal plekken. Nou, ik heb er even eentje uitgenomen. Dat leek me voor het voorbeeld misschien het handigst. Er was een opmerking over het feit dat wij de uitspraak doen dat er geen plaats is voor intensieve veehouderij binnen de gemeente Bergen. De opmerking daar van de VVD was dat er een begripsomschrijving wordt gemist. Dat klopt. Die zou je kunnen toevoegen. Maar in algemene zin is het denk ik belangrijk om te overwegen dat wat belangrijk is, zeg maar achterliggend, dat er ook een provinciale structuurvisie is vastgesteld. Dat in die provinciale structuurvisie heel duidelijk is uitgesproken dat er in de hele provincie Noord-Holland geen ruimte is voor intensieve veehouderij. En dat wij dat onderschrijven omdat een van de kenmerken van intensieve veehouderij is, nog even los van dierenwelzijnskwesties, hè, want dat was een van de belangrijkste overwegingen voor de provincie, om die intensieve veehouderij niet toe te staan, dat het een niet grondgebonden tak is van het agrarisch bedrijf. Hè. Dus het is eigenlijk een vorm van agrarisch bedrijf die je op elke willekeurige plek kunt uitvoeren. Dat in tegenstelling tot datgene wat we in de gemeente Bergen vooral zien, de bollenteelt en de veehouderij, die zijn wel aan het grond gebonden. Dus zo zijn er een aantal andere zaken die ook werden genoemd door de VVD. Ik zal daar misschien in de tweede termijn nog op terugkomen als daar meer vragen over zijn. Maar ik denk dat het goed is om te constateren dat niet elk onderwerp even ver in detail is uitgewerkt. Daar is het stuk denk ik ook niet voor bedoeld. Ik zal er straks bij concrete onderwerpen nog wel op terugkomen. Maar als het gaat om de intensieve veehouderij, dan is dit dus de overweging die daarachter zit. Verder had meneer Medendorp het over het ontstaan van ghetto's rond kampeerterreinen in verband met de groensingels die daar omheen zouden moeten komen. Ik noem het woord ghetto's maar even met opzet. Ik neem aan dat hij dat ook op die manier heeft gedaan. Er is natuurlijk wel een reden dat we dat op die manier hebben geformuleerd. En dan verwijs ik weer even terug naar de centrale visie. En als je het van belang vindt dat de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten worden behouden, dan is zorgvuldige inpassing, of dat nou van kampeerterreinen is, of van agrarische bedrijven, of van kamperen bij de boer, is een belangrijke overweging. En dan moeten we daar dus ook een aantal voorwaarden aan verbinden. Er is in algemene zin ook door een aantal insprekers, onder andere door het LTO, iets gezegd over de 15 kampeerplaatsen bij de boer die nu zijn opgenomen in de structuurvisie landelijk gebied. En ik denk dat het goed is om allereerst vast te stellen dat die 15 plaatsen niet uit de lucht komen vallen. Dat is namelijk het beleid dat de gemeenteraad van Bergen heeft vastgesteld in 2007. Discussies over al dan niet 15 of 25 plaatsen, die kunnen natuurlijk worden gevoerd. Het college is van mening dat het nu zaak is om die 15 plaatsen op te nemen in de structuurvisie. Er staat in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie landelijk gebied een evaluatie gepland van het kampeerbeleid in 2012... En wij zouden u willen voorstellen om de discussie over een eventuele verruiming daarvan niet bij het vaststellen van de structuurvisie te voeren, maar op het moment van evaluatie. Twee opmerkingen zijn daarbij denk ik nog van belang. Ten eerste moeten wij vaststellen dat er in ieder geval een achttal agrariërs zijn geweest die naar aanleiding van het vaststellen van de nota kampeerbeleid in 2007... een aanvraag hebben ingediend bij de gemeente om die 15 kampeerplaatsen te realiseren. Op dit moment zijn er een 13-tal agrariërs die een kampeerterrein hebben, zeg maar, die kamperen bij de boer hebben. Er zitten dus een aantal agrariërs te wachten tot ze met die 15 kampeerplaatsen aan de slag kunnen. Nou, daarvoor is niet alleen het vaststellen van de structuurvisie landelijk gebied noodzakelijk, maar ook vooral het bestemmingsplan. En aangezien er een relatie is tussen de structuurvisie landelijk gebied en het bestemmingsplan en het vaststellen daarvan, zou ik ervoor willen pleiten om de vaststelling van de structuurvisie landengebied niet uit te stellen, maar over te gaan tot vaststelling, zodat die agrariërs die al een flinke tijd zitten te wachten ook daadwerkelijk aan de gang kunnen. Verder denk ik dat het van belang is om te constateren dat deze agrariërs in ieder geval van mening zijn geweest dat die 15 kampeerplaatsen in ieder geval een goed begin zijn. Hè? Dus dat er in ieder geval voldoende reden voor hun is geweest om die aanvraag in te dienen. En dat we ook hebben gekeken naar het aantal kampeerplaatsen dat er is in de omgeving. Nou, dat varieert heel erg. Dat is eigenlijk het beste wat je ervan kunt zeggen. In Castricum is het inderdaad meer. In Heilo is het bijvoorbeeld maar 10. Dus ik denk dat 15 kampeerplaatsen, ook gezien de voorgeschiedenis en het feit dat we daar in 2007 uitvoerig over gesproken hebben, een eerste begin zou kunnen zijn. En dat het verstandig is om dat nu vast te leggen in de structuurvisie landengebied en daarna in de bestemmingsplannen. En daar dan eventueel in 2012, als daar aanleiding toe is, verder op door te gaan. Als het gaat om de zogenaamde GOPS, werd de vraag gesteld, of in ieder geval de suggestie gewekt, dat de gemeente daarin het voortouw zou nemen. Nou, ik denk dat het goed is om daar een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen. Het gaat hier niet om gemeentelijke overnachtingsplaatsen, die fout wordt ook gemaakt in een van de zienswijzen, maar om zogenaamde gereguleerde overnachtingsplaatsen. Dat betekent dat de rol van de gemeente daar niet zozeer het voortouw in is, maar wel voorwaardescheppend. Dus wij willen gaan zorgen op een aantal plekken dat er gereguleerde overnachtingsplaatsen kunnen komen. En ook dat moet je dan bestemmingsplan technisch gaan regelen. Dat voor wat betreft in algemene zin het onderwerp kamperen. Ik kwam bij een aantal andere leden van de commissie ook terug, maar ik denk dat dit in eerste instantie misschien afdoende is in de beantwoording. Dan zijn er een aantal insprekers geweest en daar zijn ook vragen over gesteld die het hadden over verkeer in het algemeen en meer specifiek de weg, ik zeg maar even tussen Goed en de N9. En of dat niet toch tijd wordt om daar nu eens een begin mee te maken. Het standpunt dat het college daarover heeft ingenomen is, bestaat eigenlijk uit een drietrapsraket. Hè. We hebben een soort algemeen beleidsprincipe geprobeerd te formuleren. Namelijk eerst kleinschalig optimaliseren van datgene wat er is. Dan het aanvullen, maar dan ook kleinschalig en dan pas grootschalige ontwikkelingen toevoegen. Een nieuwe weg door de polder valt wat ons betreft onder grootschalige toevoegingen. Het is wat ons betreft dus te vroeg om op dit moment al te gaan praten over die weg tussen Goed en de N9. Een belangrijke overweging daarbij is ook, en dan verwijs ik weer even terug naar de centrale visie, dat dat een inbreuk is op het landelijk gebied, dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan en dat het op dit moment misschien ook belangrijk is om even af te wachten wat de werkzaamheden aan de N9 op dit moment bij Schorl dan nou precies in de toekomst gaan betekenen voor de verkeersafwikkeling. Daar hebben we natuurlijk nu nog weinig zicht op. Dat zicht krijgen we hopelijk wel als de werkzaamheden zijn afgerond. In de tussentijd kunnen we die voorliggende stappen nemen en dan kunnen we op een later moment weer gaan praten over die weg. Dat is het standpunt van het college. Stelde de VVD zich op het standpunt om bij de maïsteelt 25% bij recht toe te staan. Nou, daar is ook met de sector de nodige discussie over geweest, over percentages, over de uitspraken die er staan in de structuurvisie landelijk gebied. En ik denk dat het wel goed is om aan te geven dat de formuleringen die er in de structuurvisie landelijk gebied op dat punt staan nog wel eens uiteenlopend zijn. Dus ik denk dat het goed is om nog eens duidelijk te maken wat het standpunt van het college is. Soms staat er namelijk iets van in de verbiedende zin bijna en soms staat er dat het onwenselijk is. En dat laatste, dat is het standpunt dat het college zou willen uitdragen. En het is onwenselijk vanuit landschappelijk oogpunt. He, dus het heeft iets te maken met de openheid van het gebied. Dat je daarom niet al te veel maïsteelt wil stimuleren op je grondgebied. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat het een punt is waar veel discussie over bestaat, ook met de sector. En hebben we voorgesteld in de nota van beantwoording om een overleg te starten met de sector over ruwvoederteelt. Dus wat breder dan alleen maar maïsteelt. Daarvan zei de VVD van nou, dat is nou weer een vergaderclubje, dat willen we liever niet hebben. Laten we ze nou gewoon die 25% geven. Dan wil ik de VVD toch wijzen op de gevolgen die dat kan hebben. Er is op dit moment ongeveer 80 hectare maïs gezaaid in de gemeente. 10% daarvan bevindt zich zeg maar ten noorden van Bergen en 70 hectare ten zuiden daarvan. Er is heel veel grasland dat je zou kunnen inzaaien voor maïsteelt. 25% bij recht toestaan zou een verzesvoudiging van maïs in de gemeente kunnen betekenen. En dat is volgens ons een forse inbreuk op het landelijk gebied. En dat zouden we u dus ten strengste willen ontraden om dat voor te stellen. Er werd gevraagd naar de aandacht voor de gevolgen voor de kustverdediging voor de Verenigde Harger en Pettermerpolder. Nou, daarvan kan ik zeggen dat er op dit moment al een proces loopt met alle daarbij betrokken partijen. Hè, dat is de provincie, Rijkswaterstaat, natuurmonumenten, er zitten een flink aantal partijen aan tafel. Daar wordt nu gesproken over de manier waarop de, zeg maar, de gekozen zandige oplossing, hè, dat is waar het Rijk nu voor gekozen heeft, vorm en inhoud kan krijgen. En daar wordt ook het achterland, zeg maar, bij betrokken. Dus dat wordt onderdeel van de planvorming. Hoe die planvorming er precies gaat uitzien, of dat gaat via een provinciaal inpassingsplan, daar is over gesproken, of via een WABO-procedure, daar wordt op dit moment nog over gesproken. Dat komt dus op een later moment. En ook in een ander proces. Tot slot vroeg de VVD naar de situatie rond de Hargevaart. En vroeg de gemeente om zich wat actiever op te stellen om op zoek te gaan naar oplossingen. Nou, die discussie die gaat het college graag met u aan. Maar ik denk dat het goed is om vast te stellen wat we nu in de structuurvisie landelijk gebied zeggen over de Hargevaart. En wat we straks met elkaar gaan bespreken op het moment dat we echt inhoudelijk meer de diepte ingaan over de Hargevaart. Wat er staat over de Hargevaart in de structuurvisie landelijk gebied is dat wij voorstander zijn van kleinschalige recreatie en om dat mogelijk te maken. Hoe dat er precies moet gaan uitzien, dat wordt besproken op het moment dat u het voorstel krijgt, wat al eerder is aangekondigd, en dat u begin volgend jaar zult ontvangen van het college. Dus op dit moment gaan we de discussie over de Hargevaart niet verder inhoudelijk voeren dan alleen de uitspraak, willen we daar wel of geen kleinschalige recreatie? Daar kunt u natuurlijk anders over denken. Het college is van mening dat dat mogelijk zou moeten zijn. Hoe een oplossing er precies zou uit moeten komen te zien, dat bespreken we op een later moment. En daarvoor dat hangt dus niet aan de vaststelling van de structuurvisie landelijk gebied. Daarmee heb ik volgens mij de vragen van de VVD beantwoord. GroenLinks had ook een aantal vragen. Ten eerste vroeg GroenLinks om aandacht voor de wijze van behandeling bij de raadsvergadering en sprak de angst uit voor een Poolse landdag. De flauwe reactie is dat natuurlijk dat in eerste instantie een zaak van de raad is en dat het college daar niet over gaat. Laat ik dat in ieder geval toch even benoemen. Het is wel zo. waar het college op zou willen aandringen. Kijk, ik kan me voorstellen dat er een x-aantal amendementen worden ingediend op het stuk. Het is voor het college natuurlijk heel prettig voor een goede voorbereiding van de raadsvergadering om eventuele amendementen en moties tijdig te ontvangen, zodat wij de vergadering goed kunnen voorbereiden en ook de eventuele samenhang tussen eventuele amendementen en moties ook helder over het voetlicht te krijgen bij de raad. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk een zaak van uw raad en niet van het college. GroenLinks benadrukte terecht, wat ons betreft, de meervoudige claims die er zijn op het gebied. En de afweging die daarom moet worden gemaakt, hè, we hebben met heel veel verschillende belangengroepen aan tafel gezeten. En het is ook duidelijk dat die het niet altijd eens waren met elkaar en ook niet eens zullen worden met elkaar. Dat betekent dat het aan de politiek is om daar een afweging in te maken. En wij hebben de centrale visie, ik noem hem nog een keer, gebruikt om die afweging te maken. GroenLinks vroeg ook naar de verbredings- en de vergrotingsmogelijkheden. Dat is een wat algemene vraag. Ik kan misschien een aantal voorbeelden noemen van verbreding. Laat ik beginnen met de schaalvergroting. Misschien ook gekoppeld aan het vraagstuk dat ik eerder heb besproken over de intensieve veehouderij. Mochten die dingen aan elkaar gekoppeld worden, dan zou mijn stelling zijn, doe dat vooral niet. Het ene heeft nauwelijks iets met het andere te maken. Dus intensieve veehouderij is niet hetzelfde als schaalvergroting. En als je schaal vergroot, dan betekent dat niet automatisch dat er sprake is of wordt van intensieve veehouderij. Het standpunt dat het college heeft ingenomen over, en dat is een vorm van schaalvergroting, de bouwblokvergroting, dat is waar het meeste over wordt gediscussieerd, is dat er een mogelijkheid is voor agrariërs om het bouwblok te vergroten tot 1,5 hectare onder bepaalde voorwaarden. En de discussie die ook via de inspraak scherp is geworden, denk ik, is dat de LTO ons vraagt om 1,5 hectare bij recht. Dat betekent dat wij een aantal voorwaarden willen stellen. Die voorwaarden die hebben aan de ene kant iets te maken met bedrijfseconomische overwegingen, aan de andere kant met voorwaarden die weer af te leiden zijn van de centrale visie, namelijk dat wij vinden dat het wel goed landschappelijk ingepast moet worden. Verder is dat in lijn met het beleid dat is vastgelegd ook door de provincie in de provinciale structuurvisie. Alleen daar is die 1,5 hectare bij recht vastgelegd. Dan kan ik misschien even terugkomen. De verbreding moet ik nog even noemen. Ja, er zijn allerlei varianten van. De kamperen bij de boer hebben we het al even over gehad. Er zijn een aantal zorgboerderijen in de gemeente. Je kunt denken aan bijvoorbeeld groene diensten, een bed and breakfast, het verkoop van streek eigen producten. Dat zijn allemaal voorbeelden van verbreding. En het is natuurlijk niet aan de gemeente om daar in eerste instantie een uitspraak over te doen, maar dat is aan de agrariër. Wij bieden de mogelijkheid, daar moeten we beleid voor maken. Het is natuurlijk aan de agrariër zelf of hij dat wil en in welke vorm die dat dan wil doen. Misschien goed om even terug te komen op een aantal insprekers die in ieder geval op mij de meeste indruk hebben gemaakt. Verder geen commentaar over de andere insprekers, maar dat was iets waar ik zelf mee geworsteld heb. Dat waren de agrariërs uit de Verenigde Harger en Pettermer Polder, want die merken terecht op in de structuurvisie wordt onderscheid gemaakt in de verschillende deelgebieden voor de mogelijkheden die er zijn voor schaalvergroting en verbreding bij de agrariër. En de agrariërs die hebben ingesproken uit de Verenigde Harger en Pettermer Polder, die hebben terecht aangegeven dat de mogelijkheden voor hen op dat gebied het meest beperkt zijn. Dat heeft iets te maken met de kenmerken van het gebied. Dat heeft ook iets te maken met wat je wel en niet kunt inpassen op die plek. Maar ik ben wel gevoelig voor het argument dat zij hun toekomst somber inzien met datgene wat er nu in de structuurvisie landelijk gebied staat. Hè. Welke mogelijkheden hebben we nog wel of niet? En mijn voorstel zou zijn, maar het is natuurlijk aan de raad om dat over te nemen of niet, om in de uitvoeringsparagraaf op te nemen dat wij op korte termijn, dus gewoon volgend jaar, met de agrariërs in het gebied en de beoogd beheerder van het gebied, Natuurmonumenten, in overleg te gaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de agrariërs in het gebied. GroenLinks heeft gevraagd naar het landschapsontwikkelingsplan en de status daarvan. Het landschapsontwikkelingsplan, daar is al heel veel werk voor verricht, vooral in de inventariserende zin. Eigenlijk is het landschapsontwikkelingsplan een verdiepingsslag van de structuurvisie landelijk gebied. Eigenlijk kunnen we beginnen zodra we de structuurvisie landelijk gebied vaststellen. En het streven is om ook volgend jaar het landschapsontwikkelingsplan vast te stellen. We kunnen dus eigenlijk direct in januari aan de slag op het moment dat de structuurvisie landelijk gebied is vastgesteld. Over de Hargevaart heb ik al iets gezegd. Er was nog een vraag over de rol die de gemeente zou kunnen spelen om biologische landbouw te stimuleren. Nou, er is in de structuurvisie landelijk gebied geen specifieke aandacht voor dat onderwerp. Hè. Het is ook in eerste instantie, zegt het iets over de productiemethode. Hè. Je vertaalt het ook niet per se in een bestemmingsplan. Dus het is eigenlijk ook weer een keuze van de agrariër. Ik kan me voorstellen dat GroenLinks bedoelt dat de gemeente daar misschien wat actiever in moet gaan zitten. Nou, het zou een overweging zijn om dan dat ook op te nemen in de uitvoeringsparagraaf. Maar dan wil ik dan wel bij in overweging geven dat je dan ook op een of andere manier middelen vrij zult moeten maken. Want dan heb je een soort intermediair of een soort iemand nodig die landbouwers gaat stimuleren om die overstap te maken. Dat kan heel zinnig zijn. Het gebeurt ook al vanuit de provincie. Dus de vraag is wat de toegevoegde waarde vanuit de gemeente dan precies zou kunnen zijn. Mantelzorgwoningen werd naar gevraagd. Die staat wel in de uitvoeringsparagraaf, maar niet met een jaartal. Dat is in die zin een omissie dat de planning was om dat nog in dit jaar vast te stellen. Maar op basis van de nieuwe planning die we hebben gemaakt, nadat het nieuwe college is aangetreden, is dat beleidsdocument verschoven naar volgend jaar. Er hoort dus in de uitvoeringsparagraaf 2011 te staan. Komt gewoon in het afdelingsplan voor volgend jaar te staan. En dan voeren we het initiatiefvoorstel dat eerder door de raad is genomen uit. Er werd ook een vraag gesteld over de postzegelplannen en ik ben ervan uitgegaan dat daarmee werd bedoeld de dossiers die er nu liggen voor de incidentele bebouwing in het buitengebied, want daar zijn mij de berichten over toegekomen. Er zijn een 15-tal dossiers die onder die incidentele bebouwingsregeling vallen. Ik ben niet alleen bij één agrariër geweest, maar bij verschillende agrariërs de afgelopen maanden, die vaak al lang zitten te wachten op duidelijk beleid vanuit de gemeente op dit onderwerp. Ik begrijp de frustraties die bij die mensen leven ook heel goed, want ze zitten al heel lang te wachten. De afspraak die we nu hebben gemaakt is om eerst het beleid op te stellen. Dat beleid is in eerste concept gereed intern. Dat betekent dat het intern verder nog doorgesproken moet worden. Dat we plannen om daar in de raad van maart een uitspraak over te doen. En daarna kunnen we op basis van de kaders die er dan zijn gecreëerd, de 15 dossiers gaan toetsen aan het nieuw vastgestelde beleid. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met misschien het kamperen bij de boer. Op het moment dat je een bestemmingsplan hebt waar je het aan kunt toetsen, dan kun je ook de aanvraag van de mensen behandelen. Dan kun je daar een uitspraak op doen. En of die nou positief of negatief uitvalt, dan hebben mensen in ieder geval iets waar ze bezwaar tegen kunnen maken. Op dit moment kunnen ze nergens bezwaar tegen maken, simpelweg omdat er geen uitspraak van de gemeente ligt. Nou, ik denk dat de inbreng van D66 ging natuurlijk vooral over het al dan niet inlassen van een tussenmoment. Ik heb al een aantal plekken, op een aantal plekken aangegeven waarom ik denk dat dat onverstandig is. Er werd ook vooral gezegd dat het conserverend en consoliderend is. En ik denk dat het toch goed is, want er zijn natuurlijk ook veel ingesproken vanuit de agrarische sector, om kort achter elkaar te zetten wat er wel kan binnen de agrarische sector. Hè. Dus welke ontwikkelingsmogelijkheden zitten er nu in het document als we dat op deze manier vaststellen. Ik heb al iets gezegd over verbreding en over schaalvergroting. Er staat in de uitvoeringsparagraaf iets over het huisvesten van seizoenarbeiders. Hè. Dat is een terugkerend punt in het overleg met de agrarische sector. Er staat iets in over het inrichten van een grondbank en de eerste stappen daarvoor zijn ook al gezet om daarmee aan de slag te gaan, zodat je in het gebied kunt gaan kijken naar welke gronden zijn in het gebied bezit bijvoorbeeld van de provincie en op welke manier zou je dat kunnen inzetten om aan agrarische structuurversterking te doen. Nou, bouwblokvergroting heb ik het al over gehad. Het bolle concentratiegebied, zoals dat is aangewezen door de provincie, wordt door ons gevolgd. Dat betekent dat er in ieder geval op beperkte plekken ook nog mogelijkheden zijn om uit te breiden. Andersom, en dat is misschien goed om dat verschil weer even met het LTO helder te maken, zijn er een aantal bollenboeren actief buiten het bollenconcentratiegebied. En daarvan zeggen wij, in navolging trouwens van de provincie, dat daar geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. Er werd verder een vraag gesteld door D66 over de postzegelplannen. Ik ga ervan uit dat dat dezelfde vraag was als die van GroenLinks, en dat die bij deze beantwoord is. De laatste vraag ging over de voetbalverenigingen en de wijze van afhandeling. Nou, laat ik allereerst benadrukken dat ik mij de teleurstelling bij de voetbalverenigingen na het nieuws van de mogelijke fusielocatie kan voorstellen. De wijze van behandeling die wij nu voorstaan, u heeft een memo gekregen, even meteen terugkoppelen naar de Partij van de Arbeid. In dat memo zit ook de integrale reactie van de provincie, dus die zullen we u niet opnieuw toesturen, maar die is al onderdeel van het memo, die kunt u gewoon nalezen. U krijgt in december een presentatie over de ontwikkelingsrichting die we in ons hoofd hebben voor Egmond aan de Hoef. Dat is eigenlijk een soort eerste stap om te komen tot een startnotitie voor een op te stellen structuurvisie Egmond aan de Hoef. Daar willen we ook in januari met de bevolking over praten en in maart krijgt u dan een startnotitie voorgelegd. En daar zal de discussie over de fusielocatie onderdeel van uitmaken. Wat staat er op dit moment in de structuurvisie landelijk gebied? Dat is dat we een locatieonderzoek gaan doen. Nou, u begrijpt dat dat onderzoek inmiddels getrechterd is door de ontwikkelingen waarvan we u hebben geïnformeerd. En het is denk ik aan u om te bepalen of daar binnen het kader van de structuurvisie landelijk gebied verder nog iets mee moet. Het leek ons in ieder geval verstandig om u op dit moment te informeren, zodat u de ruimte heeft om in het kader van de structuurvisie landelijk gebied die discussie nog aan te gaan. En dan gaat die discussie, neem ik aan, in eerste instantie over het al dan niet opnemen van een andere locatie. Hè. Dus moeten we alsnog kijken naar zeg maar locatie, tijd, verdrijfslaan en AZC-terrein. Het college stelt zich op het standpunt dat na het gesprek met het college en met de gedeputeerde staten en de duidelijke uitspraken die daarover zijn gedaan, dat een gepasseerd station is en dat het ons onverstandig lijkt om die discussie over te doen. Maar we gaan natuurlijk graag de discussie daarover met u aan. Het is misschien ook goed om te benadrukken dat alle locaties die zijn genoemd, hè, dus de drie locaties, allemaal onder een bijzonder langdurige procedure vallen. Ze liggen namelijk allemaal buiten bestaand bebouwd gebied. Voetbalvelden worden door de provincie beschouwd als een stedelijke functie. Dat betekent dat ze allemaal onderdeel moeten zijn van een structuurvisie, dat je de hele share ladder, hè, zoals ze dat noemen, dat je nut en noodzaak moet aantonen. Dat het dan bij de provincie nog naar de adviescommissie ruimtelijke ordening gaat en dat provinciale staten uiteindelijk een besluit neemt. In alle gevallen betekent dat dus dat je toch een jaar of 4, 5 verder bent voordat je die voetbalvelden ook daadwerkelijk kunt gaan bespelen. De Partij van de Arbeid heeft ook een vraag gesteld over de voetbalverenigingen. Daar heb ik net op geantwoord volgens mij, namelijk dat de brief van de provincie bij het memo zit. En heeft een vraag gesteld over de relatie tussen woningbouw in het buitengebied, zal ik maar even zeggen, en de WVG-locaties. En ik denk dat het goed is om aan te geven waarom wij voorstellen om de WVG-aanwijzingen allemaal te laten vervallen. Dat heeft niet direct een relatie met woningbouw in het buitengebied. Dat heeft iets te maken met het feit dat op het moment dat de aanwijzingen erop zijn gelegd, zo'n 2,5 jaar geleden, nog onduidelijk was welk instrumentarium je had als gemeente om de regie te blijven voeren op je landelijk gebied. En inmiddels is daar meer duidelijkheid over. En wat we in het raadsvoorstel uitleggen is dat binnen de nieuwe wet ruimtelijke ordening er naar onze mening voldoende instrumenten zijn als gemeente om de regie te houden op je gebied, zonder dat je de wet voorkeursrecht gemeente in stand houdt. Ik vind dat je daar ook zwaarwegende redenen voor moet hebben om dat te doen. Die zijn er naar onze mening dus niet. Een nadeel van het aanhouden van de WVG's, en daar hebben we in de praktijk eigenlijk al mee te maken, is dat als het gaat om een ontwikkeling op een iets grotere schaal, percelen op een kleinere schaal aangeboden kunnen worden. Hè, die maken dan onderdeel uit van die grotere ontwikkeling. Als je overgaat tot aankoop omdat je die grotere ontwikkeling zou willen realiseren, moet je grond gaan aankopen. Dan heb je geen duidelijkheid over wanneer de ontwikkeling daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Want daarvoor ben je afhankelijk van de andere eigenaren in het gebied. Dat betekent dat je rentelasten moet gaan maken. De vraag is of we dat moeten willen in bezuinigingstijd. Ons voorstel is dus, laat alle WVG-aanwijzingen vervallen. Je houdt de regie op je gebied. En er staat in de structuurvisie landelijk gebied nog steeds, op pagina uit mijn hoofd 103, een aantal zoeklocaties in het buitengebied. Wat we daarover zeggen, en dan kom ik op de vragen die zijn gesteld door gemeente Belang BIS. Die vond namelijk het standpunt van het college over wonen in te vage bewoordingen gesteld. Wat we daarover zeggen is dat we in lijn met het provinciaal beleid beginnen met het onderzoeken van mogelijkheden om binnen bestaand bebouwd gebied woningen te bouwen. Daar hebben we ook een eerste stap mee gemaakt als college en met u als raad om te kijken van nou laten we nou eerst eens onderzoeken wat is er überhaupt nog mogelijk in de gemeente binnenstedelijk. Dat proces gaat zich het komende jaar verder ontwikkelen. In die tussentijd wordt ook in navolging van de provinciale woonvisie het eerste regionaal actieprogramma opgesteld. Hè, dus dat is zeg maar het plan waarin je de woningbouw in de regio in kaart brengt, in samenspraak met de andere regiogemeenten. Dat betekent dat je over een jaar, anderhalf jaar duidelijkheid hebt over de mogelijkheden die er zijn binnen bestaand bebouwd gebied. En dan heb je ook het kader waarbinnen je überhaupt zou kunnen vaststellen of er een noodzaak is om buiten bestaand bebouwd gebied te bouwen. Laat het ook duidelijk zijn dat er daar één uitzondering op wordt gemaakt door het college. En dat zijn de ontwikkelingen waar ik het net over had rond Egmond aan de Hoef. En dat heeft ook iets te maken met de discussie die we daar willen voeren over de voorzieningen. En dan verwijs ik in eerste instantie naar de voetbalverenigingen. Maar die redenering die geldt natuurlijk breder. Maar daar gaan we later met elkaar over praten. Dan kom ik bij de andere vragen van gemeente Belangen BIS. Ook vragen over landbouw, over het landschapsontwikkelingsplan, die zijn volgens mij beantwoord. Er wordt gevraagd wat een volwaardig agrarisch bedrijf is. Dat is volgens de definitie een bedrijf met een omvang van tenminste één volledige arbeidskracht en waarvan de continuïteit op langere termijn gewaarborgd is. Ik lees nu een definitie voor, dat snapt u. Er werd een vraag gesteld over handhaving en hoe gaan we dat vormgeven. Handhaving is een punt dat uit de landschapsconferentie naar voren is gekomen als een heel belangrijk punt. Dat werd ook door alle aanwezigen onderschreven. Wat we in de structuurvisie landelijk gebied niet doen, is precies uitleggen hoe we handhaving gaan vormgeven. Wat we wel hebben gedaan, is daar prioriteit aan geven door het vroeg in de uitvoeringsparagraaf te zetten. Dat betekent dat we volgend jaar met elkaar gaan praten, als we het document vaststellen, over hoe we die handhaving gaan vormgeven. En dan gaat dat natuurlijk ook gekoppeld met een financieel plaatje. Want zoals u weet, handhaving kost geld. En op het moment dat we weten hoe we dat vorm willen gaan geven en hoeveel mensenkracht we daarop moeten inzetten, dan hebben we ook enig zicht op de kosten die dat met zich meebrengt. Ook daar gaat het dus weer om op wat voor niveau stel je nu iets vast in de structuurvisie landelijk gebied. We stellen dus vast, handhaving is belangrijk. We stellen vast dat we het opnemen in de uitvoeringsparagraaf en we stellen vast dat we dat belangrijk vinden omdat we het voor in de uitvoeringsparagraaf zetten. Hoe dat er precies gaat uitzien, dat doen we op een later moment. Over recreatie werden ook een aantal opmerkingen gemaakt. Ik denk dat ik daar in ieder geval in eerste termijn wel voldoende over gezegd heb. Misschien niet, maar dan hoor ik het graag in de tweede termijn. Ook daarvoor geldt dat er in de uitvoeringsparagraaf iets had opgenomen over het uitwerken van maatregelen op het gebied van toerisme en recreatie. Er werd nog aandacht gevraagd voor kleine waterrecreatie. Nou, ik kan u melden dat in het waterplan, zoals dat op dit moment in concept klaar ligt en dat ook wordt genoemd in de structuurvisie landelijk gebied, aandacht is voor die kleine waterrecreatie. Het is wel zo En dat geldt ook voor de vragen die zijn gesteld, bijvoorbeeld over de discussie wat moeten we nu met de EAS. Dat ook die kleine waterrecreatie, zoals die in het waterplan stond of staat, dat die onder druk staat, omdat er natuurlijk in alle gemeenten wordt gesproken over bezuiniging, maar dat ook vanuit de provincie een aantal maatregelen worden genomen die waarschijnlijk in de toekomst ons zullen nopen om bepaalde overwegingen in de structuurvisie landelijk gebied te heroverwegen. Dat is ook geen probleem. Het is niet zo dat als we nu in december het document hebben vastgesteld, dat we er daarna 10 jaar lang niet meer over mogen praten. Sterker nog, dat lijkt me bijzonder onverstandig om dat niet te doen. Je moet in ieder geval de uitvoeringsparagraaf natuurlijk regelmatig herijken. Vinden we dit nog steeds het belangrijkste om te doen? Wat zijn onze prioriteiten op dit moment? Zijn er nieuwe zaken in beeld gekomen? Is er een gewijzigde situatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van die EHS-discussie? Dat zijn allemaal zaken die je kunt doen. Ik geloof dat de provincie inmiddels al bezig is aan zijn eerste herijking. Dat lijkt me wat snel als je hem net in juni hebt vastgesteld. Maar ik zou toch in ieder geval denken dat we heel regelmatig moeten terugkomen op het document als dat is vastgesteld. Het gaat, de centrale visie is van belang. Wat erin staat is duidelijk naar ons idee. Maar dat betekent niet dat je niet op bepaalde momenten moet nadenken over wat hebben we erin gezet, wat betekent dat voor ons landelijk gebied en hoe gaan we daar nu verder mee om. En zijn er misschien andere prioriteiten gekomen? De openbaarheid van de Sneekweg werd heel concreet naar gevraagd door gemeente Belangenbris. Wanneer wordt dat een realiteit? Nou, dat is een lastige vraag, omdat dat iets te maken heeft met de middelen die er zijn voor waterberging. En ik heb u geïnformeerd in de vorige vergadering dat op dit moment al die middelen in de koelkast staan. Ik hoop dat ze niet in de vrieskist komen, maar het ziet er somber uit. Ik zal daar straks nog even kort iets over zeggen. Ik heb iets over wonen gezegd en al iets over de WVG. Dan waren er nog een aantal vragen die concreet waren. En waarvan ik dan toevoeg, misschien ook niet direct van belang voor het vaststellen van de structuurvisie landelijk gebied. Het eerste ging over de WABO en de 30 vierkante meter vergunning vrij. Nou, laat me hier beperken, want het heeft volgens mij niet direct een relatie naar de structuurvisie landelijk gebied. Dat er in de WABO in ieder geval een aanzienlijke verruiming is voor vergunningvrij bouwen. Maar dat het te ver zou voeren, in ieder geval hier op dit moment en bij dit onderwerp, om dat uitputtend te behandelen. Een volgende vraag was de stand van zaken van de waterberging. Nou, naar mijn idee heb ik daar aan het begin van de vorige vergadering iets over gezegd. Heel concreet zijn er een drietal waterbergingsprojecten opgenomen, ook in de structuurvisie landelijk gebied. Dat zijn er twee ten noordoosten van de Kernbergen en één ten zuiden. Zeg maar de Zuurventspolder, het project over het hek zoals het wordt genoemd en de waterberging rond het vliegveld Bergen. Dat ligt op dit moment allemaal stil. En dat is ernstig voor Over het Hek. Daar zijn we ook mee bezig. Daar heb ik melding van gemaakt. Omdat Over het Hek al in een vergevorderd stadium was. Wat het betekent voor de andere projecten kan ik op dit moment niet inschatten. Daar proberen wij natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. Omdat wij dat ook belangrijk vinden. Maar ik denk dat het verstandig is om de projecten op dit moment in het document te laten staan. Ervan uitgaande dat waterberging niet onbelangrijk wordt. Omdat er geen geld meer is vanuit het Rijk. En laten we de discussie over de financiering maar op een ander moment aangaan. De waterbergingopgave die verdwijnt niet in ieder geval. Laat dat duidelijk zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we droge voeten houden in de toekomst. Dus daar moeten we ook mee aan het werk. De laatste vraag van gemeente Belangenbris en voor zover ik weet ook de laatste vraag uit de eerste termijn ging over de relatie tussen de structuurvisie landelijk gebied en de motie die door de raad is aangenomen in de laatste raadsvergadering over het MOP-complex Egmond aan den Hoef. We hebben de motie nog eens goed bekeken. Wij denken dat er geen strijdigheid is tussen het uitgangspunt in de structuurvisie landelijk gebied om bedrijvigheid dat wordt verder niet toegespitst te realiseren op het MOP-complex Egmond aan den Hoef en de gesprekken die we nu aangaan richting de provincie aan de ene kant, maar ook een aantal partijen in het gebied, Min en Tambach zijn de bekendste denk ik, over hoe we verder om moeten gaan met die motie. Daar wordt u over geïnformeerd, zo hebben we dat ook afgesproken met elkaar. Er zijn nu een aantal afspraken gemaakt of er worden een aantal afspraken gemaakt. En wij informeren u de eerste keer voor het kerstreces over de stand van zaken met betrekking tot de motie. Dat is een van de dingen die u heeft uitgesproken toen u de motie vaststelde. En dat zullen we ook doen, natuurlijk. Dat zijn volgens mij de vragen die in eerste termijn zijn gesteld. Dank u wel.
Ik mis nog het CDA en die hebben naar mijn idee nadrukkelijk gevraagd om dieper in te gaan op een tussenmoment.
Ja, ik heb volgens mij ben ik donderdag uitvoerig ingegaan op het tussenmoment. Dat wil ik misschien om de eerste termijn te beëindigen nog wel eens doen. Ik heb op een aantal momenten aangegeven waarom ik denk dat het onverstandig is om besluitvorming uit te stellen. Besluitvorming uitstellen leidt tot een aantal complicaties. De meest prangende is misschien wel dat het besluit over de wet voorkeursrecht gemeente een non-discussie wordt op het moment dat we de discussie niet met elkaar in december voeren. Het is namelijk zo dat de aanwijzing verloopt na 2,5 jaar. Dat betekent dat die eind december verloopt. Dus bijvoorbeeld naar aanleiding van de opmerking van de Partij van de Arbeid om nog een discussie met elkaar te kunnen voeren, wil je er bepaalde WVG-locaties ophouden. Dat kan alleen maar als je een vastgestelde structuurvisie hebt. Dus als je de structuurvisie niet in december vaststelt, dan betekent dat dat bij recht alle WVG-locaties komen te vervallen. Dat is één onderdeel. Een ander onderdeel is dat ik denk dat het van belang is om het bestemmingsplan op korte termijn vast te stellen. Wat we intern hebben afgesproken is, we stellen eerst de structuurvisie landelijk gebied vast. Dan kijken we nog een keer goed naar het bestemmingsplan landelijk gebied Noord. Met de intentie om die in maart in de raad te hebben. Hè. Die doet eigenlijk nog een soort, nog één keer kijken van nou past het nou op elkaar. Op het moment dat de structuurvisie landelijk gebied naar achteren schuift, dan schuift ook het bestemmingsplan naar achteren. Aan het bestemmingsplan zitten weer andere zaken vast, zoals het kamperen bij de boer. Dus dat leidt tot een aantal, wat mij betreft, ongewenste consequenties. En misschien tot slot, denk ik dat als ik kijk naar de zienswijzen die zijn binnengekomen, zijn een aantal duidelijke punten van zeg maar meningsverschil tussen bepaalde sectorale belangen en de afweging die het college heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de discussie over 1,5 hectare bij recht of 1,5 hectare onder voorwaarden. Dat zijn volgens mij verschillen van inzicht die goed politiek te bediscussiëren zijn met elkaar, die ook goed in een amendement te vatten zijn. En ik zie de toegevoegde waarde van zo'n tussenmoment op dit moment eerlijk gezegd niet.
Oké, dank u wel. Wie van de partijen kan ik het woord geven voor tweede termijn?
Voorzitter, als u het goed vindt, wilde ik voorstellen om 10 minuten, even 10 minuten te schorsen. Om een klein beetje goed te kunnen voorbereiden.
Prima. Dan bij deze om 8:30 ga ik door.
verdomme die namen komen er niet in te staan.
Is dat niks?
Waarom moet je dat niet weten?
Hey. Ja, slaap erin. Ja, bij jou staat het er ook in.
Voor en dus zelfs, ja.
Wij zijn niet voor een fase.
Ja. Niet voor het tussenmoment.
Dat is het.
wou de vergadering weer herstarten. Kan iedereen weer zijn eigen plek innemen? Meneer Medendorp, VVD, u had de schorsing aangevraagd. U mag beginnen wat mij betreft.
De blinken.
Mag ik aandacht?
Ook de publieke tribune.
Ook de publieke tribune, eventjes...
Harder.
Ik wou toch even doorgaan met de vergadering. Ik wou toch wel eventjes... Dank u. Meneer Medendorp, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Korte wijze wil ik op wat vragen nog. Over het algemeen zijn de vragen goed beantwoord. Dat moet ik even erbij vertellen. Ik heb niet op alle vragen nog aanvullende vragen die ik wil stellen. Maar ik ga er toch een paar op loslaten. Het gaat over het OLGB, die zienswijze waar we het over gehad hebben. Ik had het eigenlijk beter gevonden dat, net als de meeste andere zienswijzen, deze integraal was weergegeven in plaats van in die vorm zoals hier nu stond, zeg maar een samenvatting. Dat zou volgens mij een wat beter beeld gegeven hebben van de hele zienswijze van de OLGB. Wat betreft het maïs betreft zijn wij van mening dat de telt in het belang van de boer is. En dat gaat ons boven het landschapsbelang, CQ openheid, die overigens maar een paar maanden wordt verstoord in onze optiek. Want ja, dat maïs is nog klein en dan wordt het na verloop van tijd wat groter en hup, dan wordt het weggemaaid. Dus verstoort het toch wel wat minder het landschap als wordt gesuggereerd. Bovendien zou het best wel eens kunnen zijn, en dat heb ik in mijn ziens over in mijn reactie ook al aangegeven, dat de diversiteit van het vogelleven daar zou kunnen bevorderen. Over percentages valt overigens te twisten, maar persoonlijk geloof ik niet dat praktiserende boeren 25% van zijn land daadwerkelijk gaat inzaaien. De heer Van der Leij heeft daar ook al een opmerking over gemaakt in de vorige vergadering. Over de wethouder had het over kwalitatieve onderbouwingen. Volgens mij heb ik het over kwantitatieve onderbouwing gehad. Waarmee ik bedoelde dat veel stellingen meer aannames zijn als een getalsmatig onderbouwde visie. Dan heb ik een aanvullende vraag over die 15 eenheden betreffende kamperen bij de boer. Worden daar, en dat zal misschien wel, maar ik kan me nog niet herinneren dat ik ze gezien heb in de ontwerpbestemmingsplannen. Worden daar nog kwalitatieve eisen in bestemmingsplannen neergelegd, zoals bijvoorbeeld oppervlak, percentages of zaken betreffende minimale voorzieningen? En dan nog een opmerking over de harige vaart. Daar doelde ik op de ooit gesuggereerde 15 hectare uitplaatsing die daar heeft rondgezweefd. Wat overigens naar begrippen van de sector kleinschalig is. Laten we dat eventjes vaststellen. Want daar heb je dus ook zoiets. Wat is een kwalitatieve onderbouwing? Wat is kleinschalig? Wat is grootschalig? Waar begint het en waar eindigt het? Volgens ons is het noodzakelijk om tenminste in die visie die koppeling te leggen. Want anders kunnen we de harige vaart wel dichtgooien. Want we hebben in de loop van de afgelopen decennia al meermalen daar rampen voorbij zien trekken. In verband met de verbindingsweg Groet N9 had u het over voorliggende stappen. De vraag bij ons rijst wat u daar nou precies mee bedoelde en welke stappen dat dan precies inhoudt. En tot slot de structuurvisie vaststellen. Maar in principe is het, als wij u goed begrijpen, een dynamisch document wat in de tijd wordt geëikt. Moeten wij dan denken aan regelmatige updates, om het zo maar eens te zeggen? En worden die updates ook daadwerkelijk vastgelegd, zodat we tenminste u of een andere wethouder daarop kunnen aanspreken? Dat was het, voorzitter.
Ja, dank u wel. Ik wil eventjes toevoegen dat de totale OGB-zienswijze in het boek staat op reactie 61. Nee, dat is geen verkorte versie. En wou ik, meneer Hibbrink, wou u de reactie op geven? Gaat u gaan. Ja, doe maar.
Ja, als ik een voorstel mag doen, ik ga niet over, over de orde van de vergadering natuurlijk, maar het lijkt ons prettig om eerst even alle vragen, want dan kunnen we ook even de samenhang tussen de verschillende reacties meenemen. En anders moet ik misschien elke keer schorsen naar elke partij. Dan gaat het erg lang duren, volgens mij.
Is prima. Dan ga ik verder met de tweede termijn. GroenLinks, ga er gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Zo. Wij zijn het, of ik ben het eigenlijk, want ik zit hier maar in mijn eentje, in ruime mate eens met de beantwoording van de wethouder. Hij heeft me overtuigd dat we geen uitstel kunnen dulden, dus wij willen in ieder geval zorgen dat de planning van de structuurvisie blijft zoals die is en niet extra ingelaste momenten. Of als er dan uiteindelijk door de meerderheid besloten zou worden om momenten in te lassen, dan wel zorgen dat het totaal toch binnen de gestelde vaststellingsdatum moet blijven. Het gaat over meervoudige claims. Nou, dat van die verbredings- en vergrotingsmogelijkheden, dat vond ik voldoende beantwoord. Daaraan gekoppeld zou ik eigenlijk nog een tweede kleine vraag willen stellen. Er is ook op een gegeven moment worden gezegd dat als er nou oude landschapsontsierende panden staan, of eventueel misschien wel illegale opstalletjes, als die verwijderd worden, valt dat dan ook, en daar komt nieuwbouw op de een of andere manier, valt dat dan ook onder de verbreding of onder de vergroting? Of valt het onder het gewoon wat er bestaat? Nou, ik deel uw bezorgdheid met de agrariërs van de Harger en de Pettermerpolder. Ik ben het even kwijt, maar staat daar iets van in de uitvoeringsparagraaf om dat overleg of dat onderzoek op te nemen? Zo ja, is het prima. Zo nee, dan zou ik het misschien, dan wil ik het wel opgenomen zien in de uitvoeringsparagraaf. Nou, die Harvaart die komt in maart in de raad en wij gaan akkoord met het karakter zoals het in de structuurvisie geschetst wordt. Biologische landbouw. Onderzoek naar de mogelijkheden, dat zouden wij dan wel in de uitvoeringsparagraaf opgenomen zien. En wat u zegt dat het keuze is van de agrariër, maar dat er eventueel middelen vrijgemaakt zouden moeten worden voor een intermediair. En dan willen wij wel zien wat dat concreet betekent, of je dat aan moet gaan, ja of nee. Want de zorgwoningen is dat gedaan, prozegplannen. Het onderdeel klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Daar hadden we nog iets wat ons in de eerste termijn ontgaan is. Even kijken. In de uitvoeringsparagraaf staat geen actie om de mogelijkheden voor duurzame energieproducten door agrariërs te onderzoeken. En als we het nu hebben over verbreding en er is zo'n lijstje opgenoemd wat dat allemaal was, dan zouden wij toch ook wel die duurzame energieproducten onderzocht willen zien in de uitvoeringsparagraaf. Even kijken, die WVG dingen, dat was goed, ik heb hier nog iets. Nee, ik ben zo, ik heb zo mijn vervolgvraag gesteld.
Oké, dank u wel mevrouw Braak. Ik wou wel de commissie vragen om overlappende vragen te voorkomen. D66, meneer Half, ga de gang.
Ik zal geen overlappende vragen stellen. U begon uw verhaal met de opmerking naar ons toe dat wij met name in onze aanvang van ons pleidooi hebben gesproken over met name conserverend, consoliderend. Daar begon uw verhaal mee. Ik ontkom er toch niet aan als ik uw zorgvuldige beantwoording beluister. En dat was echt zorgvuldig. Maar u heeft er ook ruimschoots de tijd voor gehad om de beantwoording samen te stellen, dat die op onderdelen toch echt conserverend en consoliderend is. Ik tref dat op een aantal punten tref ik dat aan. En waar u zegt van echt, u zet uw groene pet op, misschien uw GroenLinks pet op, om met name een aantal gebieden echt te behouden zoals ze zijn. Als ik nou even een paar voorbeelden daaruit pak, u begon uw verhaal ten aanzien van bijvoorbeeld de N9, hè, met name de problematiek die momenteel wordt ervaren hier in de noordelijke kernen. Door met name in te steken, met name op kleinschalige ontwikkelingen, waarvan wij van mening zijn dat wij misschien al lang al zijn ingehaald door de werkelijkheid. En dat daar kleinschalige ontwikkelingen op dit moment al lang al geen afdoende antwoord zijn bij het probleem wat we op dit moment al ervaren. Nou zult u zeggen van ja oké, laten we dan afwachten wat met name de gevolgen zijn van met name de afwikkeling van de N9. Ja, wij voorzien daarin dat we straks gewoon achter de feiten aan gaan lopen, daar. Op het moment dat we daar niet adequaat op reageren en dat we dat nu ook al niet adequaat signaleren en in het stuk opnemen. U maakt een beweging naar de Hargen en Pettermapolder. U heeft ook met name, de inspraak heeft vorige week indruk op u gemaakt. En u zegt van nou, ik wil daar nadrukkelijk iets over opnemen in de uitvoeringsparagraaf. Naar onze mening zijn een aantal van dit soort toezeggingen of een aantal van standpunten zoals we die hebben gehoord eigenlijk onvoldoende om met name de raad in te gaan. En ik kan u nu al melden dat we op een aantal onderdelen zeker met amendementen zullen gaan komen of met moties die er met name van getuigen om met name straks u toch een aantal opdrachten te geven. Separaat aan het vaststellen van deze structuurvisie, zodat we eigenlijk optimale duidelijkheid krijgen met een aantal stakeholders in het gebied. Waarop we dan misschien wel in de loop van de komende maanden de duidelijkheid willen hebben die we op dit moment niet kunnen afdwingen omdat het college op dit standpunt staat. Nou, dan moet het op een andere manier. En dat zullen we dan ook op een andere manier gaan doen, maar dat hoeven we dan hier niet uit te vechten in deze commissie. Ik wil toch even een punt maken van de voetbalverenigingen die u hier noemt. En van ja, ik kan me de teleurstelling voorstellen bij de voetbalverenigingen. Het is nogal wat. Eigenlijk is van het hele vruchtbare overleg blijkbaar in de vorige collegeperiode waarin we spraken met een gedeputeerde, waar ook dit college mee heeft gesproken, of deze portefeuillehouder mee heeft gesproken, is het standpunt eigenlijk 180 graden omgedraaid. Op toch wel een hele merkwaardige manier. En dan praten we niet alleen over een stukje ruimtelijke inpassing daar aan de locatie tijdverdrijfstaan Delverspad, maar dan praten we ook over alle sociale aspecten die daarmee samenhangen. Sterker nog, het meest verstrekkende punt, het meest verstrekkende argument wat daarmee samenhangt, is gewoon het voortbestaan van een voetbalvereniging in Egmond aan Zee. Wij zouden nadrukkelijk willen zien dat de zoeklocatie tijdverdrijf van Delverspad opgenomen blijft staan als een opdracht in met name deze structuurvisie. Ik sluit ook niet uit dat we daar in ieder geval met een opdracht gaan komen in de raadsvergadering. Ik moet u helaas zeggen dat met name uw memo van 28 oktober jongstleden, dat ik die memo niet heb gezien in mijn mail. Het kan best zijn dat er ergens een mail is gevuld. Ik heb het niet gezien, anders had ik daar veel makkelijker op kunnen reageren. Ook de beantwoording van de provincie niet. Alleen het verbaast ons in hoge mate dat met name de vruchtbare voortgang die er geboekt is in het vorige college, om met name te komen tot deze locatie, en waarbij het belang niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal werd onderkend, dat datzelfde belang nu door dezelfde gedeputeerde eigenlijk 180 graden om wordt gezet. Hoe is dat mogelijk? Wij willen dat graag tot op de bodem uitgezocht zien. Wat daar aan de grondslag heeft gelegen. En u hoeft daar nu niet op te antwoorden. Maar we zullen dan desnoods in de raad in ieder geval met een adequaat antwoord komen. Dat is het eventjes voor zover. Nee, nog één ding. Eén ding. Datzelfde geldt voor, u heeft gesproken over de maïsteelt, de roevoederteelt. En met name een aantal ontwikkelingen. Ook op die wijze, we zeggen op dit moment, merken we met name het standpunt van het college. Daar zullen we vanavond geen bevredigend antwoord op krijgen. Dan gaan we dat in ieder geval bij abonnementen proberen af te dwingen.
Oké, dank u wel. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, zoals eerder gememoreerd is dus breed door de wethouder geantwoord. Nou, dat stelde zich de prijs en dan denk ik ook dat het goed is. En dat maakt, ik denk dat het goed is geschorst de vorige keer, dat maakt de zorgvuldigheid alleen maar beter vanavond. die centrale visie die in de structuurvisie zit, die delen wij. Dat is duidelijk. Maar waar het ons vooral eigenlijk om gaat, is dat er een aantal zaken die we toen hebben aangepakt. Tijdens de landschapsconferentie ook. En met name dan, daar heb ik de vorige keer iets over gezegd, over die woningbouw. U stelt, eerst zegt u eigenlijk, ik laat alle BVG vallen. Maar, zegt u, en dat snap ik niet zo goed, voor Egbert aan de Hoef maak ik een uitzondering. Omdat u met die structuurvisie Egbert aan de Hoef komt, die kennelijk verder gaat dan alleen het bebouwd gebied van Egbert aan de Hoef. Kennelijk ook het buitengebied doet. Dus u trekt hem eerst in december in. En daarna gaat u hem weer toevoegen. Of, dat is mij niet helemaal helder. U zal wel waarschijnlijk wel een strategie hebben voor Egbert aan de Hoef. Maar onze fractie is van mening dat wij ook in de andere kernen, Egmond Binnen en Schorel, die mogelijkheden willen hebben om daar toch iets aan woningbouwlocaties toe te voegen, of tenminste zoeklocaties toe te voegen, waarvoor je die WVG wil laten gelden. En die zegt wel van, ja, de wet RO biedt ons die mogelijkheden. Nou, daar zijn wij niet zo van onder de indruk van die mogelijkheden. Het zou kunnen, maar dan zouden misschien de Raad eerst het beter beleid moeten vaststellen wat ze met die nieuwe woningbouwlocaties willen. Want net zoals we nu al in de kernen eigenlijk ondervinden, zijn die binnenstedelijke ontwikkelingsmogelijkheden meestal peperduur. Dus dat meestal betekent dat er zoveel waarde aan de grond vastzit, of aan de gebouwen vastzit, dat het altijd hele luxe, dure woningbouw wordt waar nauwelijks ruimte is voor betaalbaar wonen. En onze fractie wil dat er gewoon meer ruimte komt voor betaalbaar wonen in onze gemeente. En juist op locaties waar je, laten we zeggen, kan uitgaan van open grond. Hè? Dus het kan aan de randen van een dorp zijn, in de randen van de kernen van Schorel of van Groet of van Egmond Binnen. Geeft het mogelijkheden om met, als je dat zelf aanschaft, je eigen beleid erop neer te zetten. En je kunt ook aangeven van tevoren welk beleid je daar op volkshuisvestingsgebied als gemeente kwijt wil. Dus dan kun je, het zal bekend zijn, nu hebben we zo'n 30-10-60 verhouding. Maar het blijkt bij heel veel projecten dat die op dit moment helemaal niet verkoopbaar zijn, die 30-60. En hoe lang dat gaat duren, weet niemand. Nou, waarschijnlijk zijn die wel verkoopbaar als je het, laten we zeggen, van 30-30-30 maakt. Of misschien zelfs wel minder. Betekent dat je, maar die gronden zijn meestal al geworven of zijn te duur. Nou, wij stellen voor om toch een aantal zoeklocaties in deze structuurvisie op te nemen, waarin je een ander volkshuisvestingsbeleid kan laten gelden en waarin je als gemeente dan ook het voortouw neemt. Dus wat dat betreft willen wij met een amendement komen waarbij wij, ik zal niet zeggen gelijk alle, maar in ieder geval een aantal locaties via een amendement toch in de structuurvisie wil blijven opnemen. Dat is die. Dat geldt ook een beetje voor de mopcomplexen. U stelt in de structuurvisie bedrijvigheid. Maar u heeft twee bedrijven genoemd, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Op dit moment zit daar een bedrijvigheid van met een militaire doelstelling. Dat heeft waarschijnlijk een beperking in het gebruik. Op het moment dat u dat niet helder aangeeft, kun je daar wel bedrijvigheid willen tot wat? Dat is eigenlijk onduidelijk in de structuurvisie tot welke bedrijvigheid het was. Ze waren ooit opgenomen voor de centrale werven en voor uitplaatsing. Maar u zegt, dat staat niet zo hard in het gebied dat het alleen voor uitplaatsing is. De provincie reageert daar wel op ook in een visie dat eigenlijk bedrijventerreinen niet in onze gemeente thuis horen, maar op een regionaal bedrijventerrein thuis horen. Dat is één. Dan, eigenlijk het, nou ja, de hele agrarische tak die, u zegt van, de verbreding is mogelijk. En daar willen we ook een aantal aspecten uithalen. De vraag die wij nog hebben is, wat zijn op dit moment de verbredingsmogelijkheden binnen de agrarische bouwblok en binnen de bouwrechten die er nu zijn? Dat geldt nu, als je zegt van, nou, dit is een agrarisch bedrijf en die heeft ook een verbredingstaak, dan zit het dan waarschijnlijk al binnen het huidige mogelijkheden voldoende ruimte om daar nu al met die verbreding aan de gang te gaan. Wij steunen uw opvatting dat je dat niet bij recht hoeft te doen, die 1,5 hectare. Maar dat je dat met een ontwikkelingsplan doet, samen met de betreffende aanvragen. Betekent dat je dat niet op slot hoeft te zetten. Betekent ook dat je dat in het bestemmingsplan landengebied Noord zou kunnen regelen met een vrijstellingsbevoegdheid voor het college van burgemeesters en wethouders. Zodat er even goed snel actie genomen kan worden als dat zich voordoet. En dat je niet met een zware procedure erna mee zit. Dus welke mogelijkheden zijn er nu eigenlijk nu al voor die verbredingstaak? En wat kun je dan binnen die verbredingstaak binnen je bedrijf doen? Het geldt zelfs voor de kampeernota. U zegt, we moeten dit vaststellen, omdat je anders die 15 plaatsen bij die 8 aanvragen niet kunt honoreren. Maar naar mijn idee heeft de Raad op een aantal punten beleid gemaakt die we zouden doorvertalen in de bestemmingsplannen bij de herziening. Dus mijn vraag is, waarom kan er niet nu al, los van het strategisch landelijk gebied, op basis van een kampeernota een vrijstelling gegeven worden voor die, of tenminste in het bestemmings landelijk gebied meegenomen worden voor die 15 kampeerplaatsen? Dan eigenlijk even over de, u heeft er al iets over gezegd, over de herijking van de ERS en de rol van de grondbank en de hele gronddruk die in het gebied zit. Ja, door recente kabinetswijzigingen, en ik heb gisteravond de staatssecretaris nog eens gehoord daarover, denk ik, en u heeft het ook al gezegd, dat de drie waterbergingslocaties waar het Rijk een bijdrage aan zal leveren over het hek, Zuurfenspolder en Vlievoldbergen, dat die een beetje stil liggen en misschien wel mogelijk niet meer doorgaan, dat er andere vormen voor bedacht moeten worden. De staatssecretaris heeft ook gezegd dat het investeren in het landgebied, dus direct, dat wat hem betreft niet meer aan de orde is de komende jaren. En dat hij meer wil gaan naar een beheerfonds, want de hele gelden voor beheer van het landgebied zijn niet stilgelegd. Daar is geen enkele korting op toegepast. Dus die fondsen blijven intact. Nou, dan kom ik ook even op de rol van de grondbank. De grondbank die er nu is, ik meen dat er tussen 100 en 150 hectare in provinciaal bezit is, wat vroeger aangekocht is, dat is een behoorlijk kapitaal wat hier in deze gemeente ligt. Ik kan me voorstellen dat binnen de herijking van de EAS, de gemeente Bergen en het college dan, laat me zeggen, als boegbeeld, de provincie gaat om in ieder geval die gronden of het kapitaal wat daarin vertegenwoordigd zit in ons gebied te houden. Want voor hetzelfde geld verkoopt de provincie die grond hier in het gebied zit op de vrije markt en neemt het geld mee naar een ander gebied. Nou, daar is het nooit voor bedoeld geweest. Het is een investering in dit gebied altijd geweest. Dus ik vind dat het college daar op voorhand richting provincie actief beleid zou moeten voeren om te zorgen dat we die grondbank in stand houden en verder doorontwikkelen om die gronddruk, zoals ook in het OLGB-advies zit, om die hier te kunnen verminderen met die 150 of hoeveel hectare dat ook is die nog beschikbaar is, binnen het kader van de herrijking van de EES, maar ook ruimte te geven aan agrariërs om die grond te gebruiken. Want anders zie ik dat die grote kans is dat als hij op de vrije markt gaat, dat een gedeelte verdwijnt. En dat hij niet meer ten goede komt van de landbouw in onze gemeente. En waarin in instantie wel voor bedoeld was. Dus ik zie daar grote risico's in. Ik denk dat we daar actief beleid op zouden moeten voeren. Dat zou ook nog wel in de uitvoeringsparagraaf wat mij betreft kunnen opgenomen worden. Dan de sportvoorziening echt wat aan de hoef. Ja, wij hebben net bij de schorsing samen met D66 hierover gesproken. Dus ik kan stellen dat wat D66 zegt, dat wij dat volledig steunen. Wij vinden dat die discussie richting de provincie en bij de structuurvoorziening echt wat aan de hoef. Wat ons betreft kunnen we dat nog een keer in de brede, u gaat iets presenteren, discussiëren. Wij vinden dat locaties, Tijdverheffenslaan, AZC, echt wat aan de hoef Oost, alle drie volwaardig moeten kunnen meedoen. Ook uw opmerking de vorige keer wat ik gelezen heb bij de provincie, dat op de Egmondiavelden niet gebouwd zou kunnen worden, verbaast ons zeer ten aanzien van de uitspraken of de richtingen die een paar jaar geleden al aangegeven waren vanuit de provincie, dat daar mogelijkheden lagen voor een totale gebiedsontwikkeling. En de provincie zegt ook in haar reactie bij het memo op uw vraag, op uw prealabele vraag, dat ook de woningbouwbehoeften niet in één kern opgelost moet worden voor een gemeente, maar dat je het moet spreiden over die diverse kernen. Nou, dat is prima, maar dan moet je ook de mogelijkheden daarvoor geven. Uw toezegging om met de agrariërs en de gebruikers van de Verenigde Argemen Polder in gesprek te gaan over de mogelijkheden van wat zijn de toekomstmogelijkheden voor de verbeterde landbouw daar, nou die ondersteunen wij. De vraag is even, moet het in de motie? Is uw toezegging voldoende? Gaat u hem nog toevoegen als ambtshalve wijziging? Nou, dat laat ik even nu over. Of er zou door de raad een motie over aangenomen kunnen worden als opdracht. Maar ik hoor graag wat u daarvan vindt. Dan heb ik nog een paar punten. Bij de bijlage 2 bij het raadsbesluit schrijft u onder punt 2. Dat gaat over de reactie van de provincie. U schrijft en u stelt voor dat de raad dat vaststelt. De tekst zal worden aangepast naar aanleiding van de geamendeerde vaststelling van de provinciale structuurvisie. Ja, het lijkt mij goed dat de raad weet wat die tekst wordt. Dit is wel een heel algemene zin dat de raad dat vaststelt. Want de raad stelt dan namelijk niks vast, want de raad weet niet wat u gaat zetten daar. Dus mijn vraag is, kunt u die tekst niet aanleveren? Onder punt 2. Verder is alles heel concreet. Zijn het? 11 punten wordt neergezet. Ja, behalve punt 11, u zegt de kaartbeelden worden aangepast op de volgende aspecten. En dat gaat vooral om de leesbaarheid en de duidelijkheid van het kaartmateriaal. Ja, de raad stelt vast dat het wordt gedaan. Maar ik denk, wil de raad niet zien wat het is? ik weet niet of het al klaar ligt, dan zou ik zeggen laat de raad zien wat ze vaststellen aan kaartbeelden. Omdat er ook in de aantal inspraakreacties nogal uitvoerig naar verwezen werd, dat het kaartmateriaal van de op maat en de structuurvisie, dat er nog wat kwaliteitsverschil tussen zat en dat heeft u zelf ook toegegeven om het zo maar te zeggen. Daarnaast stelt u in de structuurvisie bij de uitvoeringsparagraaf, ik citeer eventjes, de uitvoeringsparagraaf heeft nog de status van concept. De komende maanden wordt deze verder uitgewerkt, zodat in december bij de definitieve vaststelling ook de uitvoeringsparagraaf kan worden vastgesteld. Vervalt die tekst of komt er een andere uitvoeringsparagraaf als in het document zit? Of zegt u van nou dat ga ik bij een herziening in het voorjaar omdat er een aantal opdrachten liggen nog gaan doen? Wat lijkt me helder is dat stellen we deze concept vast als definitief of komt u nog met een, zoals hier in de tekst staat, met een definitieve vaststelling? Eens even kijken. Nou ja, daar heb ik het wel gehad, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Leyen. Meneer Van der Leyen, gemeente Belangen. Gaat gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil u danken voor de antwoorden. Vooralsnog zijn die voor ons voldoende beantwoord. En ik wil het stuk daarom ook terugnemen naar de fractie voor verder overleg. En indien nodig zullen wij met amendement of een eventuele motie komen. Wij voelen al niets voor het tussenmoment zoals u heeft voorgesteld, want dat heeft u weggehaald bij ons. Ik zou wel graag willen vragen in navolging van de heer Van der Leyen, is of de toezeggingen, de aanvullingen die u heeft gedaan of de concrete antwoorden die u heeft gegeven, of dat in vorm van een verslag of addendum naar ons toegestuurd kan worden. En dat is denk ik wel essentieel voor het stuk. Dank u wel.
Oké, dank u wel. De CDA, meneer de Jong, gaat er gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook voor het CDA waren de antwoorden teleurstellend, maar helder. Op een aantal vlakken dan tenminste. Ik stroop mijn mouwen even op, want we gaan er even voor zitten, meneer Hiedering. Ik zie vanavond in ieder geval weinig mogelijkheden om veranderingen aan te brengen, of in ieder geval u ertoe te kunnen bewegen. Om een aantal zaken of bij een aantal zaken water bij de wijn te doen. Ik vind dat heel jammer. En, maar dat dwingt ons dan om gewoon amendementen voor te bereiden. En dingen die u dus ook kunt verwachten. U kunt ze in ieder geval verwachten op met name op agrarisch gebied. En dan om ze nu alvast kort te noemen de bouwvlakken, de ruwvoederteelt en het kamperen bij de boer. Daar gaan wij als fractie nog eens even op insteken. Want wij zijn daar met datgene wat er tot nu toe in de structuurvisie staat niet helemaal mee akkoord. Ook ten aanzien van de fusie van de voetbalclubs, waar ik later op zal terugkomen, daar zullen wij een abonnement op voorbereiden. Maar daar kom ik straks ook nog met een voorstel en opmerkingen. Goed, eerst en vooral het tussenmoment wat al een aantal keren aan de orde is geweest. Dat en de vorige keer door mijn collega Groot is geopperd. Dat heeft voornamelijk tot doel om structuur aan te brengen in de behandeling van deze structuurvisie. Als u kijkt naar de amendementen die zijn aangebracht bij de provinciale visie, dan ziet u dat er te hooi en te gras van onderwerp van de hak op de tak wordt gesproken op die eerste pagina's. En dat is toch wel lastig leesbaar. Ik denk ook bij de behandeling dat het heel zinvol zou zijn om gewoon te groeperen per onderwerp en dat soort zaken, zodat er gewoon een structuur wordt aangebracht.
Momentje, meneer de Jong.
Ja,
zou degene die de telefoon, zou die dat buiten even kunnen opnemen? Ja? Oké, dank u. Gaat u verder.
Ja. Okay, dank u, voorzitter. Ik ben gelukkig niet van het apropos af, maar waarom blijven wij insteken op het toch wel een aantal agrarische punten? Wij zijn namelijk van mening dat de belangrijke rol van de agrariërs in dit gebied die wordt niet helemaal onderschreven en niet naar waarde geschat. Zij zijn voor een overgroot deel debet aan het onderhoud van het landelijk gebied. Wat uiteindelijk ertoe leidt, omdat ze het onderhoud zo goed doen, tot de toeristische aantrekkelijke gemeente die wij zijn en het gebied. Ja, dus oorzaak en gevolg moet je wel op elkaar afstemmen. En daarom zijn wij van mening dat je ze de ruimte moet geven. Aan de ene kant zegt u dan, en dan heb ik het over de centrale koers, van wij gaan de aanwezige kwaliteiten behouden, versterken en herstellen. Maar u weet net zo goed als ik, en dat heeft u in alle zienswijzen die zijn ingestuurd op dit gebied kunnen lezen, dat daarvoor een aantal hulpmiddelen nodig zijn die het noodzaken om de bouwvlakken wat ons betreft berecht te vergroten. Dat is wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus dan weet u ongeveer de strekking van waar het op zal uitkomen van ons, voor zover het nog een verrassing was. Zal ik proberen alle wind uit de zeilen te nemen of al het gras voor uw voeten weg te maaien in de beantwoording ervan. De fusie van de voetbalclubs. Daar wou ik mee besluiten deze keer. Wij sluiten ons wat dat gaat volledig aan bij D66. Want ook wij zijn van mening dat er een min of meer een goede overeenkomst was tussen zelfs twee wethouders uit het voormalig college en de gedeputeerden. En dat de deur er meer dan op een kier stond om het allemaal mogelijk te maken. En het verbaast ons ook ten zeerste dat dat nu weer ergens anders moet gaan, gezocht moet gaan worden. Een terrein om die fusie mogelijk te maken. Het memo hebben wij ook gemist. Dus ik kan daar niet verder op ingaan. Maar ik wou wel herinneren aan de opmerkingen van de gedeputeerde bond. Die heeft gezegd dat het altijd bespreekbaar is. Dus wat ons betreft lijkt het een hele goede zaak om hem op de een of andere manier, en dat kan de raad doen, dat kan het college doen, omdat rond de tijd dat wij uw memo over deze zaak gaan bespreken, dat wij ook een gesprek hebben met de gedeputeerde en hem daarvoor uitnodigen. En daar zou ik graag wat uw commentaar op willen hebben. Dat was het, voorzitter.
Ja, oké, dank u wel. De griffier wou nog even wat zeggen.
Vanmiddag is er binnengekomen een oplegmemo naar aanleiding van de commissievergadering, waarbij de memo van 28 oktober plus de insteek van de provincie verzameld is. Als het goed gaat, gaat die morgen als ingekomen stuk richting u allen. Ten tweede, de opmerking over het groeperen van amendementen per onderwerp. Dus zullen we even als griffie met de fractievoerders even afstemmen hoe we dan gaan inleveren en hoe we dan gaan indienen. Zodat dat inderdaad een soepele behandeling in de raadsvergaderingen mogelijk is.
Oké, dank u wel. Meneer Hietbrink, 5 minuten schorsing. Oké, ga toch aan.
Dan zit je na de drie, oké.
ik wou verzoeken om dat iedereen weer gaat zitten op zijn eigen plek. Meneer Half, mag ik u verzoeken? Dank u wel. Publiek op de tribune, ik wou graag de vergadering hervatten. Meneer Hietbrink, ik geef u het woord. Gaat uw gang.
Ja, excuses allereerst dat het toch iets langer duurde dan die 5 minuten die ik dacht nodig te hebben. Dat krijg je met toch weer een flink aantal vragen ook in de tweede termijn. Ik zal proberen ze kort en bondig te beantwoorden. De reactie van de OLGB, daar is al iets over gezegd. Die staat gewoon integraal in het document dat u heeft gekregen als nummer 61. En hij is zo lang als hij is, zal ik maar zeggen. Dat is wel het integrale verhaal. Dan een opmerking van de VVD over de maïsteelt en het belang van de boer. Wij onderkennen het belang van de boer bij ruwvoederteelt. Dat hebben we ook aangegeven door in de uitvoeringsparagraaf iets op te nemen over een overleg daaromtrent. Dat er over het percentage getwist wordt, zou volgens ons een reden moeten zijn om dat overleg aan te gaan en niet nu al bij recht een bepaald percentage vast te stellen. Of agrariërs wel of niet daadwerkelijk 25% gaan inzaaien, doet er volgens ons minder toe op het moment dat je dat bij recht toestaat. Daarmee creëer je namelijk wel een risico. En de vraag is of dat verstandig is. Ik heb al even de getallen genoemd. Er is nu iets van 80 hectare in gezaaid. Je zou daarmee de situatie creëren dat je bij recht zo rond de 550 hectare ingezaaid krijgt als mais. Dat niet zal gebeuren, dat zal ongetwijfeld zo zijn. De vraag is of je dat moet willen als gemeente om dat bij recht toe te staan. Wij denken dat dat onverstandig is. Dus wat wij zeggen is, handhaaf op dit moment de bestaande situatie. Wij hebben een landschappelijke overweging om het ongewenst te vinden. En laat ons in overleg treden met de sector over ruwvoederteelt in de brede zin van het woord. Niet alleen over maïsteelt. De kwantitatieve onderbouwing, excuus, niet de kwalitatieve onderbouwing. Ik kan me voorstellen dat die mist op bepaalde onderdelen. Ik denk dat dat iets te maken heeft met, we hebben die discussie ook in het OLGB gevoerd, met het niveau zeg maar waarop het document geschreven is. Hè. Op het moment dat je een beleidsnotitie schrijft, dan wil je toch een aantal harde feiten op tafel hebben liggen. Dat geldt in een structuurvisie die toch wat algemener van aard is en ook wat meer een visiedocument is, wat minder. Wij denken dat in ieder geval op de plekken waar dat nodig is, er voldoende ook kwantitatieve informatie in staat. Hè. Ik noem iets over klimaatbeleid, het percentage agrariërs in de gemeente. Nou, zo is er allerlei wel degelijk ook kwantitatieve informatie opgenomen. De 15 eenheden kampeerplekken zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Staan er ook kwalitatieve eisen in het bestemmingsplan? Die vraag moet ik u even schuldig blijven. Dus mijn voorstel zou zijn om een memo op te stellen en dit een van de vragen te laten zijn die we in dat memo beantwoorden. Want anders daar werd wat over heen en weer gesproken en ik wil graag het juiste antwoord geven. De 15 hectare uitsplaatsing waar u aan refereert bij de Hargevaart, dat is iets wat in het verleden heeft gespeeld, waarvan u zegt, ja, dat zou je toch moeten opnemen. Want anders dan heeft het eigenlijk geen kans van slagen. Ja, wij denken dat de uitspraak zoals die er nu staat in de structuurvisie afdoende is om met elkaar de discussie te kunnen voeren in maart. En u kunt dat punt natuurlijk ook inbrengen bij die discussie. Wij vinden het niet nodig om dat op dit moment in te brengen in dit document dat een toch wat hoger abstractieniveau heeft dan de beleidsnotitie die in maart wordt besproken. Wat bedoelen we met de maatregelen als het gaat, zeg maar, de verkeerssituatie rond Groet? Nou, je kunt denken, dat is volgens mij ook al eerder in de commissie gezegd, aan de manier waarop je het verkeer toeleidt naar bepaalde plekken. Daar is nog toch wel veel winst te halen, denken wij. Je zou kunnen denken aan het onaantrekkelijk maken van bepaalde wegen. Hè. Dus dat is aan de andere kant, drempels en dat soort zaken. Dat zijn allemaal kleine maatregelen. Daar zou je eerst eens goed naar moeten kijken, vinden wij, voordat je de discussie gaat voeren over die nieuwe weg. De structuurvisie is een dynamisch document. Komen er regelmatige updates? Nou, het woord regelmatig impliceert een beetje dat je elk jaar er weer naar kijkt. Je moet hem update op het moment dat het nodig is. Dat kan zijn op het moment dat een nieuw landelijk of provinciaal beleid is dat daartoe aanleiding geeft. Dat kan zijn omdat er vanuit de gemeente nieuwe prioriteiten opkomen die niet zijn opgenomen in de uitvoeringsparagraaf, maar wel onderdeel zouden moeten zijn van die structuurvisie. Het kan zijn dat de raad op een bepaald moment vindt dat als je kijkt naar de uitvoeringsparagraaf er nieuwe prioriteiten zijn gekomen. Dus regelmatig zou betekenen dat je elk jaar ernaar zou moeten kijken. Nou, dat is niet het idee. Maar het is wel een document dat niet voor 10 jaar in graniet gebeiteld is. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat vast te stellen met elkaar. Dat waren volgens mij de vragen van de VVD. Vragen van GroenLinks over oude panden. Het verwijderen daarvan, oude kassen, schuren, etc. En eventuele nieuwbouw. Valt dat onder vergroting of verbreding? Het antwoord is nee. Het gaat wel vallen onder de nieuwe regelgeving waar ik het eerder over heb gehad voor incidentele bebouwing in het buitengebied. Hè. Wat we proberen is daar eigenlijk het kader aan te geven en de voorwaarden te formuleren waaronder bij het, bijvoorbeeld de sloop van een x aantal vierkante meters nieuwbouw zou kunnen worden gepleegd in het buitengebied. De vraag werd gesteld of we de Verenigde Hargepettenmepolder in de uitvoeringsparagraaf willen opnemen. Nou, ik heb dat in de eerste termijn al gezegd. Er is door meer partijen naar gevraagd. Het voorstel zou wat mij betreft zijn, en dat zeg ik dan bij deze toe, om het in de uitvoeringsparagraaf op te nemen. Dan hoeft daar wat mij betreft verder niet over gesproken te worden, behalve als dat verder inhoudelijk nog zou moeten worden ingekaderd. He, dus we nemen
even
dan in de
even
uitvoering.
Een interruptie. Welke tekst gaat het om?
Mag ik voorstellen om die tekst gewoon aan te leveren en middels het memo waar ik al eerder naar verwezen heb, dus er komen straks nog een paar andere puntjes waarvan ik denk dat het goed is om die even op schrift te stellen, om die dan ook middels dat memo aan te leveren, zodat iedereen de tekst die dan in de uitvoeringsparagraaf wordt opgenomen ook helder voor ogen heeft. Als het gaat om het punt van de biologische landbouw, ja, daar heb ik een beetje mee zitten worstelen. Het onderzoek naar de mogelijkheden opnemen in de uitvoeringsparagraaf. We moeten denk ik ook oppassen om niet heel veel extra's in de uitvoeringsparagraaf op te nemen, omdat een van de zaken die al eerder is gememoreerd door sommige indieners van zienswijze, dat de uitvoeringsparagraaf al behoorlijk ambitieus is. Mijn voorstel zou zijn om eerst eens een memo te laten opstellen, waarin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden op dit moment zijn. Wat voor regelgeving is er? Wat voor subsidiemogelijkheden zijn? Aan welke voorwaarden moeten agrariërs voldoen? Dan heb je in ieder geval de informatie op tafel om met elkaar dan af te spreken, willen we daar verder iets mee als gemeente. En mijn voorstel zou zijn om dat memo aan te leveren in het tweede kwartaal van volgend jaar. Dan als het gaat om duurzame energieproductie door agrariërs. Ja, het is zo dat ook verschillende agrariërs en het LTO daarop hebben aangedrongen. In de tekst zoals die staat in de structuurvisie landelijk gebied wordt die ruimte ook wel geboden. Maar u heeft wel gelijk dat we het niet hebben opgenomen in de uitvoeringsparagraaf. Er zijn wel een aantal initiatieven die nu al lopen. Bijvoorbeeld om te kijken wat de mogelijkheden zijn om iets te doen met de zonnepanelen ook in het buitengebied. Ik denk dat wel dat het goed is om vast te stellen dat wat we hebben gezegd in de structuurvisie landengebied is dat we er ook heel zorgvuldig mee om moeten gaan, omdat we geen voorstander zijn van grote windmolens in ons landelijk gebied. Met uitzondering van één locatie die ook wordt benoemd in de structuurvisie landelijk gebied. En dat zijn dat is een plek langs het kanaal. Nou, ik denk dat dat verder uitgewerkt zou moeten worden. Hè. Ook daar staat alleen als er een allerlei voorwaarden wordt voldaan. Mijn idee zou zijn, is om dit, ik denk dat dit namelijk iets is wat zich wel leent om op te nemen in de uitvoeringsparagraaf. Omdat ik ook weet dat er nogal wat haken en ogen verbonden zijn aan bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, terugverdientijden en dat soort zaken. Maar het is goed om dat eens uit te zoeken, maar ook vooral te bespreken met de sector. Want die heeft zelf ook aangegeven dat ze daar graag over in gesprek willen. Ik doe nog even geen toezegging over het jaartal waar dat dan geplaatst wordt in de uitvoeringsparagraaf. Daar moeten we nog even rustig naar kijken. En ik stel voor, want anders krijg ik de vraag over de tekst natuurlijk, om dat dan ook maar even in het memo op te nemen met daar een jaartal aan vast. Ja? Dan D66. Conserverend en consoliderend. En een GroenLinks-pet. Nou, die heb ik. En die heb ik gelukkig ook nog steeds als wethouder regelmatig op. En ik denk dat het een structuurvisie is die in grote lijnen inderdaad conserverend en consoliderend is. Ik denk ook niet dat we ons daarvoor hoeven te schamen. Ik denk wel dat het belangrijk is om tegelijkertijd de belangrijkste beheerders van het gebied. Ik ben even, kijk, ik heb het groene plaatje hier nog liggen van vorige keer. Kennemerland, mooi en begeerd, al eeuwen door agrariërs beheerd. Ik dacht, laat ik het zelf even zeggen. Dat is natuurlijk een terechte uitspraak van de agrariërs. En de discussie gaat volgens mij niet over de vraag of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de agrariërs, maar of ze voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. En ik denk, ik zal er zo meteen bij het CDA op terugkomen, dat daar verschil van inzicht over bestaat. Ik heb de zaken waar we mee aan de slag gaan en de ontwikkelingsmogelijkheden die er wel komen, die heb ik genoemd. En ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. He, van 1 hectare naar 1,5 hectare, dat is een flinke uitbreiding van het bouwblok. Dat betekent wel iets voor je landschap. Dus dat moeten we ons ook goed realiseren. Ik heb net iets gezegd over de Verenigde Harger in Pettermerpolder. U wilt graag diepgravend praten over de situatie rond de voetbalvereniging. Dat wil ik ook. Dus ik onderschrijf dat van harte. Er zijn wel twee zaken die denk ik nu even gemeld moeten worden. Ten eerste, dat kwam ook in de zienswijze van een van de voetbalclubs terug, dat het zeg maar de draai van de provincie, zal ik het maar even noemen, hè, 180% gedraaid, zei u geloof ik letterlijk. Ja, ik durf die uitspraak niet voor mijn rekening te nemen. Ik zal ook uitleggen waarom. Het laatste overleg dat er heeft plaatsgevonden tussen, voor het aantreden van het nieuwe college, tussen een collegelid en de provincie, heeft op 6 januari van dit jaar plaatsgevonden. Van dat gesprek is geen verslag gemaakt. Ik kan dus ook niet nagaan wat er precies gewisseld is in dat gesprek. Het enige wat ik kan vaststellen is dat een maand daarna door de toenmalige portefeuillehouder richting de voetbalclubs is aangegeven dat het een positief gesprek was en dat hij mogelijkheden zag. Ja, en daar moet ik het mee doen. En dat is een beetje lastig manoeuvreren. Maar goed, misschien moeten we daar verder over praten op het moment dat het memo geagendeerd staat. Wat denk ik van belang is voor de discussie richting het vaststellen van de structuurvisie landelijk gebied. Dat is de vraag, moeten we de andere locaties opnemen? Ik heb u al gezegd dat er op dit moment in de uitvoeringsparagraaf niets anders staat dan dat we dat we gaan zoeken naar locaties, mogelijke fusielocaties. Ik heb ook concreet aangegeven, en dat staat ook in het memo op die manier verwoord, dat wij denken dat de mogelijkheden beperkt zijn. Ja, in hoeverre dat er een noodzaak is om dat middels een motie of een amendement te wijzigen in de structuurvisie, daar heb ik mijn vraagteken bij. Ik denk dat u die inschatting zelf moet maken. Op zich staat er in de structuurvisie landelijk gebied dat we een locatieonderzoek gaan doen. Als u besluit in januari of daarna om ons de opdracht te geven ook naar die andere locaties nogmaals te gaan kijken of nogmaals in gesprek te gaan met de provincie, dan moeten we daar op dat moment met elkaar denk ik over in discussie. Ik heb al aangegeven, het standpunt van de provincie was duidelijk. Ik denk dat dat weinig zoden aan de dijk zal zetten, maar ik zal zo meteen nog even kort op terugkomen als ik een vraag van het CDA beantwoord. Nou, de maïsteelt, daar heb ik volgens mij al iets over gezegd. Ik heb ook het standpunt van het college volgens mij al een keer eerder uit de doeken gedaan. Dus ik wacht even een eventueel motie of amendement af. Dan de Partij van de Arbeid. Woningbouw, WVG, zoeklocaties en Egmond aan de Hoef. Zal ik het maar even samen doen. Ja, ik denk dat daar toch wat onduidelijkheid bestaat. Ten eerste, dat heb ik al gezegd, in de eerste termijn blijven een aantal zoeklocaties gehandhaafd. Ik heb u daar ook het paginanummer bij gegeven, staat op pagina 103. Als u zou besluiten om voor zoeklocaties, en of dat nou gaat om Egmond aan de Hoef of bijvoorbeeld zoeklocaties in Schorl, de WVG te handhaven, dan heeft u de verplichting om binnen 3 jaar een bestemmingsplan voor die locaties vast te stellen. Dat kan, want dat gaat dan voor die kleine locaties waarschijnlijk via een postzegel bestemmingsplan. Maar u moet zich ook realiseren dat voordat je dat kunt doen en ook meewerking krijgt van de provincie, want dat is dan essentieel, je de toets moet hebben gedaan die ik eerder heb genoemd. Wat kun je binnenstedelijk realiseren? Dus de hele nut- en noodzaak discussie, zal ik maar zeggen, die moet je doorlopen hebben. Onze inschatting is dat dat moeilijk zal zijn om dat binnen 3 jaar te realiseren. Wij denken ook, dat is de andere kant van het plaatje, dat het niet noodzakelijk is. U bent niet onder de indruk van de instrumenten die de WRO ons biedt. En u noemt als voorbeeld het volkshuisvestingsbeleid. Nou, dat kan A, in een bestemmingsplan geregeld worden. B, in een anterieure overeenkomst. Hè. Bijvoorbeeld nu de afspraken die we hebben als het gaat om, dat is wel binnenbestaand bebouwd gebied, maar de systematiek is hetzelfde. Op het kloosterterrein, daar is gewoon een afspraak gemaakt met de ontwikkelaar. Er worden zoveel woningen in het sociale segment gebouwd. Dat kan ook in het buitengebied. Die systematiek verschilt niet. Dus wij denken niet dat de WVG noodzakelijk is. De WVG heeft wel een groot risico. Daar lopen we in de praktijk ook tegenaan. Er is bijvoorbeeld in de vorige raad, in de vorige periode, een locatie aangekocht, een perceel aangekocht in Kamperduin. Wij betalen daar op dit moment jaarlijks 20.000 euro rentelasten over. Terwijl eigenlijk wat we daarmee zouden willen of moeten op dit moment volstrekt onduidelijk is. Dat risico ga je ook lopen als je die andere WVG-locaties erin houdt. Zonder dat je duidelijkheid hebt over het doel dat je daar direct mee hebt. Of zonder dat je regie hebt over het gehele gebied. Onverstandig naar onze mening. En zeker in het huidige financiële klimaat niet doen, zouden wij zeggen. Maar dat is aan u natuurlijk om daar in de raadsvergadering op terug te komen. Wat staat er over het mopcomplex Egmond in Egmond? En voor Duiken, die had het over de mopcomplexen. Er staan verschillende dingen over de beide mopcomplexen in. Over het mopcomplex Egmond aan de Hoef, daar staat in dat we daar bedrijvigheid willen. Het soort bedrijvigheid, ja, daar gaan we natuurlijk nu juist het gesprek over aan in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. En daar gaan we naar aanleiding van een motie ook van de raad over in gesprek met de provincie en de Rijksdienst. De provincie heeft een eerder stadium aangegeven mee te willen denken over gemeentewerven en lokale bedrijvigheid die tegen de milieugrenzen aanzat. Het is dus de vraag op dit moment of de provincie wil meedenken over bedrijvigheid in algemene zin. Dat zullen we moeten onderzoeken en daar informeren we u over middels de informatie die ik al eerder heb aangekondigd. Dus dat betekent, ja, u wordt daarvan op de hoogte gehouden en waar u over, wat u vaststelt straks, is dat bedrijvigheid, in wat voor vorm dan ook, daar mogelijk gewenst kan zijn. Wij hebben daar de volledige regie op dat perceel via het bestemmingsplan, dus we hebben daar heel veel over te zeggen wat er wel en wat er niet komt. Ik heb begrepen van de Rijksdienst dat er een lange partij met geïnteresseerden is, een lange lijst met geïnteresseerden is. Daar zullen we over in gesprek moeten en daar informeren we u de opdracht in de motie was in het uiterlijk het eind van het eerste kwartaal van volgend jaar over. De verbredingsmogelijkheden binnen het huidige bouwblok, hè, dus wat kan er eigenlijk nu al? Nou, dat zijn nogal wat mogelijkheden. Mijn voorstel zou zijn om in het memo dat ik eerder aankondigde dat gewoon even netjes op een rij te zetten, want er kan nu al het nodige. Kamperen bij de boer, kan dat niet nu al? Ja, dat kan nu. Of dat kunnen we nu, de aanvragen kunnen we nu toetsen op het moment dat we het bestemmingsplan vaststellen. Daar is het in opgenomen namelijk. Maar we hebben de volgorde gekozen, eerst structuurvisie, dan bestemmingsplan. Dus daar zit een beetje de knel. Dus, dat is de, dus er zit geen directe relatie naar de structuurvisie landelijk gebied. Behalve als we, en dat voelde ik een beetje aankomen, op het moment dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, middels een amendement, het moeten 25 kampeerplaatsen worden. Dan zit er licht tussen het bestemmingsplan dat ter ontwerp heeft gelegen, ter visie heeft gelegen, en het document dat we in december vaststellen. Maar die discussie moeten we op dat moment, denk ik, voeren. De ecologische hoofdstructuur en de recente ontwikkelingen. Nou, ik deel uw zorgen natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn. Hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, dat moeten we nog zien. Er is op dit moment geen grondbank, voor alle duidelijkheid. Want u weet toch een beetje de suggestie dat hij er was. Er is net een overleg geweest binnen het OLGB. Het is eigenlijk de eerste stap genomen om... Ja, richting halverwege volgend jaar meer duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder je zo'n grondbank op een goede manier zou kunnen gaan inrichten. Ook financieel natuurlijk, want dat is een belangrijke overweging. Ik ben het met u eens dat wij daar een belangrijke rol in spelen en dat er een risico bestaat, want ik denk dat dat het risico was dat u benoemde, dat de provincie de gronden die zij nu in bezit hebben graag van de hand wil doen, want dat levert namelijk gewoon geld op. Nou, dat is in dit financieel klimaat aantrekkelijk, denk ik, voor de provincie. De inzet van de gemeente op dit moment bij de grondbank is om te kijken of je de grondbank enerzijds kunt inzetten voor agrarische structuurversterking en anderzijds, maar dat zullen we toch even moeten afwachten wat eruit, ja, wat er ook een beetje hoe dat beleid verder gaat, voor natuurontwikkeling. Maar het is wel zo dat juist op het punt van natuurontwikkeling de zaak op dit moment ontzettend op slot zit, maar dat weet u ook, daar heeft u zelf aan gerefereerd. De voetbalvereniging...
Interruptie, meneer Van der Lee.
Nee, in zoverre heb je dat wel goed begrepen, maar het gaat mij erom dat wij niet afwachten tot de provincie met een plan komt wat ze meer grond gaan doen. Dat u zelf actief daar ideeën voor ontwikkelt, samen met misschien de gebruikers in het gebied. Want ik voorzie inderdaad dat, omdat er nu minder investeringsgeld is, daar ligt een spaarpotje. En voor binnen kortste keren wil men dat spaarpotje effectief maken en gaat een rol spelen en... raken wij de investering in het gebied die mogelijk is, raken we gewoon kwijt. Dus als u zegt, ja, ik wacht het af, ik ga met de politie... Ik denk dat we hier de aanval de beste verdediging is.
Nou, we wachten helemaal niet af. En de provincie zit gewoon aan tafel als wij het hebben over de grondbank. Dus we weten precies wat de provincie daarvan denkt en daarvan vindt. En ja, zolang wij daar aan tafel zitten en zelf ons eigen standpunt ook helder hebben... dan is het geen kwestie van afwachten of de aanval kiezen... maar gewoon ook gezamenlijk met de provincie aan tafel te kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan zullen we dat risico dat u net schetste natuurlijk scherp in de gaten houden. Voetbalvereniging heb ik iets over gezegd. Verenigde Harger en Pettermer Polder ook... provinciale structuurvisie, dat staat in de nota van beantwoording. Wat gaan we dan precies vaststellen? Ja, dat zijn textuele wijzigingen vooral. Ik weet niet of het mogelijk is om dat allemaal in detail uit te schrijven, want dat zijn...
Nee, in principe gaat het over de analyse die wij hebben gepleegd in het begin van ons beleidsstuk. Dus gewoon een weergave van wat de provincie wil met zijn beleid, zijn ruimtelijk beleid voor dit gebied, onder andere. Nou, daar zou ik toch wat vertrouwen in kunnen hebben, denk ik. De manier waarop wij dat kunnen weergeven, want daar kan je namelijk niks anders mee dan alleen maar weergeven wat ze hebben besloten.
Meneer Van Leij.
Snap ik, maar u geeft concreet aan bij die 11 punten, heel concreet, daar gaan we een woordje toevoegen in de tekst, daar gaan we dit doen. En voor deze twee pagina's die u gaat herschrijven, begrijp ik aan het stuk een beetje, zegt u van nou vertrouw mij maar, dat komt wel goed. Maar wat stelt de raad dan vast? De raad stelt alleen vast dat u een nieuwe tekst gaat leveren. Nou, als u zegt van dat moet de raad maar vaststellen, nou dan is het aan de raad om dat vast te stellen dat u een nieuwe tekst levert.
Even kijken, nou daar is denk ik...
Voor...
Ik hoor net dat het helemaal wordt uitgeschreven en dan ook nog voor de raadsvergadering. Nou, dat vind ik toch een enorm... Goed, de kaartbeelden, die zijn nog niet klaar. En daar is inderdaad ook wel goed dat er nog een vraag over wordt gesteld. Maar kan ik ook op een aantal opmerkingen van insprekers ingaan. Van wat geven die kaartbeelden nou precies weer en hoe exact is het? Ik denk dat het goed is om vast te stellen dat, dat de kaartbeelden indicatief zijn. Dus ook opmerkingen van insprekers om ergens doorzichten weg te poetsen of juist toe te voegen. Daarvan hebben we gezegd dat doen we niet. Want het gaat niet om precies de locatie waar een doorzicht wel of niet zou zitten. Dat doe je op een ander niveau. Niet op het niveau van de kaartbeelden van een structuurvisie. Aan de andere kant hebben we ook toegegeven, u zei dat zelf ook al, dat zeg maar de leesbaarheid van de kaarten zoals ze nu in het document staat best wat verbeterd kan worden. Dat gaan we dus ook doen. Het betekent dat er geen inhoudelijke wijzigingen komen in het kaartbeeld. Maar dat we, en dat is gebeurd dus na vaststelling van het document, dat we de kaartbeelden gaan aanpassen. Kijk, ik denk dat het goed is om met elkaar af te spreken. Op het moment dat het document wordt vastgesteld, dan zullen ook eventueel aangenomen amendementen moeten worden verwerkt in het document. De kaartbeelden aan te passen en dan het hele document nog een keer ter informatie aan de raad op te sturen. Zo van, nou, dit is het geworden. En als er dan echt zaken in zitten waarvan u denkt, dat kan helemaal niet, dan horen we het ongetwijfeld van u op dat moment. De uitvoeringsparagraaf. Nou, u stelde de vraag, vervalt de tekst? Het antwoord is ja. Hè. Er staat nu een tekstpassage in waarin we zeggen, we gaan er nog eens naar kijken. Nou, in principe de uitvoeringsparagraaf zoals hij er nu staat, is de uitvoeringsparagraaf behoudend een aantal toezeggingen die ik heb gedaan, die we willen gaan vaststellen. Hè. Dus er komen twee punten bij, die leveren we nog even aan middels een memo. Ik denk dat ik daarmee ook antwoord heb gegeven op de vraag van gemeentebelang best, als ik hem goed heb begrepen in ieder geval. Hè, dus er zijn een tweetal toezeggingen om zaken op te nemen in de uitvoeringsparagraaf. Die tekst die schrijven we uit, die leveren we op tijd aan voor de raadsvergadering. Een verslag van het gezegde, dat is volgens mij in eerste instantie toch iets dat de griffier doet. Dus dat moet je denk ik met de griffier overleggen. Het CDA vond het jammer dat ik geen water bij de wijn wilde doen. Het probleem is een beetje dat ik eigenlijk geen CDA-wijn heb gezien, omdat er weinig vragen zijn gesteld. Dus ik weet ook niet precies welk water ik waarbij moet doen. Maar ik begrijp van het CDA dat ze in ieder geval met een drietal amendementen komen over kamperen bij de boer, het bouwblok en ruwvoeder. Dat verbaast mij inderdaad niet. Ik zal dan nog een keer de discussie met u gaan voeren. En dan zullen we kijken waar we uitkomen. Ja, de amendementen, daar is al iets over gezegd door de griffier. De vergelijking met provinciale staten, daar waren er meen ik 103. Ik wens je natuurlijk veel creativiteit toe bij het schrijven van amendementen en moties. Ik hoop ook, dat kan ik natuurlijk niet uitsluiten, dat we niet aan de 103 komen. Maar als dat wel zo is, dan zal dat zeker goed georganiseerd moeten worden. En het laatste, dat was een punt over de voetbalclubs, het uitnodigen van de gedeputeerden, omdat alles bespreekbaar zou zijn. Die indruk hebben wij niet overgehouden aan het gesprek dat wij in juni hebben gevoerd. Laat dat duidelijk zijn, dat alles bespreekbaar was. Als de raad daar nog een keer over in gesprek wil met de gedeputeerden, dan is dat natuurlijk, ik denk dat de raad daar iets van moet vinden. Onze inschatting op dit moment is dat de provincie daar vrij hard in zit. Anders dan hadden we dat op deze manier ook niet met u gecommuniceerd. Ik denk zelf dat het verstandig is om eerst 6 januari, en ik begrijp dat het geagendeerd is voor de volgende commissievergadering, het memo, om eerst met elkaar van gedachten te wisselen van wat is nou precies de achtergrond de aanleiding om het memo op te stellen. En hoe gaan we nu verder? Ja, als u daar iets anders van vindt, dan is dat natuurlijk uw goed recht. Maar het lijkt mij verstandig om eerst even met elkaar van gedachten te wisselen van wat staat er nou precies, wat is er in het verleden gebeurd en hoe zijn we hier gekomen? Dat was mijn beantwoording. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ter aanvulling. Op 25-11 worden de raadstukken verstuurd en op 2-12 worden de aanvullingen verstuurd. Dus hopend de beantwoordingen voor gemeentebelangen. En ook even richting de wethouder en de ambtelijke staf. Ja, 2 december is dus de verstuurdatum voor de aanvullingen. Oké, dank u wel. Meneer Van Leijen, excuus.
Dank u. Begrijp ik hieruit uit uw bewoording is dat de uitgeschreven tekst door de griffie wordt aangeleverd dan, de tweede?
Als de stukken betijds van het ambtelijke en van het college vandaan komen, dan wel. Dus die worden verstuurd op 2-12, dus ze moeten voor 2-12 dan aangeleverd zijn. Ja.
Even voor mijn duidelijkheid nu hoor, want ik moet ook iets uitzetten volgens mij. Wat wordt er nu precies, want volgens mij heb ik een aantal toezeggingen gedaan over wat wij in een memo zetten. Dat leveren wij aan op 2 december, toch? Dat is wat we nu afspreken.
Ik geef het griffier even antwoord. Ja,
nee. Dat klopt. En richting de heer Van Leijen, het is vandaag dinsdag, woensdag, donderdag, uiterlijk vrijdag is het verslag van deze commissievergadering klaar. Nee.
Nee, een woordelijk verslag niet, want dat staat dus inderdaad dat nooit, want dat is in principe dus op het RISBIS terug te vinden. Dus, maar een schriftelijk verslag is aankomende vrijdag klaar. Gewoon gehoord de opmerkingen en dergelijke, kan ik concluderen dat het een A... abonnementenstuk gaat worden. Geintje, grapje. Nee, een A-stuk, inderdaad. Abonnementenstuk, inderdaad. Nee, ik wil voorstellen dat het inderdaad een B-stuk voor de raad gaat worden. Dan wou ik bij deze de vergadering beëindigen. Iedereen hartelijk bedankt voor de avond vanavond. Dank u wel. En eventjes nog voor de voetballiefhebbers, het is 0-2.